de Amateurvoetbal Podcast.
Welkom bij aflevering 78 van het amateurpotje. Bert van Lasser is druk bezig om punten te halen voor zijn trainingslicentie. En dus mag ik, Job Vaarhorst, hem vandaag vervangen. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, want ook Gerard Bos is erbij. Net als Paul Krabbe. Hij liet vanmiddag al weten vol op de aanval te gaan spelen. En onze gast van vandaag, dat is een bijzondere. Laurens Knippenborg, 71 jaar. Maar nog altijd een van de meest gedreven amateurtrainers in Nederland. En nog lang niet van plan om te stoppen. De dik advocaat van het amateurvoetbal stond aan de basis van vele kampioenschappen. Zette clubs aan tot professionalisering en werkte al met beelden voordat videoanalyses een begrip werden in het amateurvoetbal. Maar diezelfde drive zorgde ook voor wrijving. Want Knippenborg vraagt soms meer van amateurclubs dan zij kunnen bijbenen. Tijd om te praten over zijn successen, drijfveren, botsingen en de vraag: kun je ook te ver gaan? Laurens, goedemiddag. Laten we maar direct met de deur naar huis vallen. Want er werden wat onwaarheden verteld in deze podcast.
Ja, goedemiddag. Leuk dat ik aanwezig mag zijn. Ja, goed, mijn naam komt nog wel eens voorbij. Tenminste, dan krijg ik wel eens van die appjes van je moet even terugkijken naar die, of naar die podcast toe. En daar hoor ik mijn namen, zeg maar. Daarom vind ik wel jammer dat Bert er niet is, zeg maar, Bert Verlossen. Aantal aannames gedaan, of stellingen gedaan, of kreten gedaan. En dan gaat het vaak over bepaalde dingetjes. Denk van ja, zoals? Er zit meer achter, zeg maar. Nou, met name in metalistisch van hij wil dit, hij traint met zoveel ballen en deel meer. Maar met welke visie zit erachter? Dus dan krijg je een bepaalde stempel door bij een club. Zeg maar meer dat je een derde elftal wil geen spelers afstaan. Of het tweede, zeg maar, van of een longa. Nou, absoluut niet waar, zeg maar. En dan word je zelf nooit geïnformeerd of gevraagd van hoe zit dat nou delke meer. Dus er wordt heel veel vanuit aannames gewerkt. En ik heb daar wel moeite mee. Je mag best oordelen over mensen, maar moet je ook de inhoud kennen, zeg maar. En dan hoef je niet mee eens te zijn. Dat mag. Daar mag je een bepaalde mening over hebben. Maar dan moet je de andere partij ook wel de gelegenheid geven of om daarop te antwoorden of misschien uit te leggen. En dan mag je je mening gaan vormen. Maar ga je je mening niet vormen zonder dat je het andermans mening weet.
Maar laat dat nou net de reden zijn, Laurens, waarom jij aan tafel zit. Want ja, ik herinner me nog 2 weken geleden toen ik jou belde. Hè, we hadden een overleg hier van, nou, het wordt tijd dat wij een van de nestoren van het trainersgilde uit onze regio aan tafel vragen. Want we moeten toch in de gelegenheid stellen om de onwaarheden, mag ik het zo samenvatten, die over hem verteld worden, om dat even recht te trekken.
Nou, ik verheug me. Ik verheug me. Diepte ingaan.
Het verheug me nu. Nee, ik wou net zeggen, ik verheug me nu al op alles wat er dan op ons afkomt, wat wij niet goed gedaan hebben of verkeerd gezegd hebben, enzovoort.
Ik ook, maar waar is hij?
Wie?
Bert van Lossen? Bert van Lossen.
Ja, jij zegt net zelf dat hij ergens voor een trainingslicentie. Of zei dat net niet, Job?
Hebben jullie geen contact met hem?
Ik heb heel weinig contact met Bert. Af en toe een keer een appje. Als ik hem de voicemail inspreek, dan belt hij me niet terug.
Nou ja, hij heeft mij laten weten dat hij punten moest halen voor de cursus, voor zijn trainerspapieren.
Gaat hij weer trainersvak weer oppakken dan?
Ja, het kan allemaal in de voetballerij, heeft iemand net gezegd.
Ja, alles kan in het voetbal, dat weet je.
Maar welke club? Waar moet hij naartoe?
Maar Job, ik kijk jou even nou. Jij is naast de collega van jou. Maar heeft hij überhaupt tijd dan om dat trainersvak nog in te vullen?
Oh, hij loopt 7 dagen in de week hier bij RTV Oost. Hij doet nog ESPN, hij is nog DJ. Ja, jullie weten hoeveel tijd er in een
scheidsrechter.
Ik kan geen amateurclub genoemd worden in onze podcast. Of Van Losser staat op het lijstje van die club. Althans,
dat vinden wij.
Kortom, met andere woorden, jij zegt laat zitten die...
Dat verzinnen wij,
Dat vinden wij, Gerard.
Maar jij zegt laat zitten die trainerspunten, kom lekker bij amateur.
Nee hoor.
Dat zeg ik niet.
Maar ken je het onderwerp waar die naartoe is en waar die...
Communicatie.
Communicatie. Dus
heel goed.
Dat is het vakgebied en dat sprak een man.
Maar is die cursus overdag dan?
Nee, is vanavond.
Vanavond. Oké, maar goed, we nemen om 3:15 op.
Maakt u nu niet weg dat
niet te druk maken Laurens Knippenborg er niet is.
Nou, ik wil er wel iets van zeggen over die trainerslicenties. Kijk, het is prachtig dat die gehouden worden. Ook als je... Kijk ook Laurens aan. Die gaat ook niet alleen om de punten, maar die wil ook iets zien, iets leren, iets oppakken waar die in de praktijk wat mee kan. Maar... Weet je wat het is? Die hele KNVB, die verdient daar zoveel geld aan. Als jij in Nederland 7.500 trainers hebt, die allemaal een licentie moeten halen, en in 3 jaar tijd 15 punten moeten verzamelen, dan moet je dus 6 bijeenkomsten of 5 bijeenkomsten volgen. Wat zal het kosten zo'n bijeenkomst? €80, €70, soms €150. Dat hangt er ook vanaf. Dan heb je 15 punten en je licentie dreigt te verlopen. Dan moet je een aanvraag indienen. En dat doe je dan met al die punten die je moet aanleveren. En vervolgens zegt de KNVB, ja, die licentie krijg je wel, maar je moet even €55,30 overmaken. Want dan wordt het afgehandeld. En dan krijg je vervolgens een appje of een mailtje dat jouw licentie verlengd is en geldig is met 3 jaar erbij. 7.500 trainers, €55,30 is een totaalbedrag van €414.750 in 3 jaar tijd. Deel ik dat door 3, dan verdient de KNVB €138.250 per jaar voor het verstrekken alleen van een licentie. Los van het inschrijfgeld wat je voor de bijeenkomsten moet betalen. Dan denk ik van, ach, dat kan allemaal wel eigenlijk wat minder. Want die bijeenkomst die wordt hier niet in Hengelo gehouden of in Enschede. Ja, kan een keer gebeuren. Maar je moet naar Zeist, je moet naar Venlo, je moet naar Heerenveen. Dus dat gebeurt dan ook allemaal nog. Dus, KNVB, denk er nog eens even goed over na of jullie dat nog niet iets beter kunnen aanpakken.
Zit er al onwaarheden tussen?
Nee, goed, dat klopt. Ik heb zelf ook een aantal keren zo'n cursus mogen geven. Of een workshop, hoe je het noemt, zeg maar. En ja, kijk, niet dat het helemaal klopt. Maar die workshop die ik zelf heb gegeven was geloof ik met €40 of €50 betaald, zeg maar. En dan moet je natuurlijk een clubbijdrage doen waar je als gast bent natuurlijk. Zeg maar, je krijgt de consumptie bij, elke meer. Dus ja, ik heb dat niet zo zwaar aangetild en niet zo uitgerekend zoals Paul dat nu heeft gedaan, zeg maar. Maar
nou, ik heb
als
dit
je zo de feiten op een rijtje zet, zoals Paul nu doet, zeg maar. Ja, daar heeft hij wel een punt, vind ik.
Ik heb dit gepikt van LinkedIn. Jordi Beeksma, hier ons wel bekend, heeft daar een mooi verhaal over geschreven. En voor de uitzending heb ik nog even gekeken van en de punten eruit gehaald, waarvan ik denk van ja, Jordi, daar heb jij volkomen gelijk in. Sta volledig achter. Maar goed, dat was de licentiebijeenkomst.
Ja, ik wil toch nog even terug naar het begin, want ook Gerard die begon erover. Ja, kun je het iets meer toelichten? Van, je had iets over ballen, wat er over jou werd gezegd.
Ja, kijk, ik streef natuurlijk naar een bepaalde professionaliteit toe. Maar zoek ik altijd wel de grens op bij een club waar je werkzaam bent. En bij de ene club kun je dat meer doen dan bij de andere. En kijk, wat ik belangrijk vind. Geen club heeft ooit geklaagd over mijn salaris, zeg maar. Die is echt niet zo hoog, zeg maar. Maar in faciliteiten ben ik wel veel eisend. Dus ik wil gewoon optimaal kunnen werken. Het is ook voor mijn hobby en plezier. En dan wil ik, zeg maar, ik ben iemand die heel complex wil trainen. Daar heb je veel materiaal voor nodig. Ik vind intensiteit heel belangrijk. Nou, hoe kun je intensiteit verhogen? Het was wel een puntje, hebben we daar aankaart. Hij wil met zoveel ballen hebben, elke meer. Ja, als je met 2 groepen traint of met 2 in. En als je dan 20 ballen bij een trainer hebt liggen, vind ik wel normaal. Want je hebt natuurlijk ook amateurvoetballers te maken. Elke bal blijft niet in het spel hangen en veel ballen eruit. Maar als je iedere keer moet stoppen, dat zie ik ook heel veel. Als je oefening moet gaan stoppen omdat je eerst weer de ballen moet gaan verzamelen, elke keer, ja, dan haal je ook niet je intensiteit. Dus ik hoef nooit een oefening te stoppen omdat de ballen op zijn. Dus dat heeft ook te maken in je manier van trainen. Alles staat klaar. Ik ben heel veel, ook in materiaal. Dus allerlei hulpmiddelen wat je nodig hebt.
Kun je eens nog meer voorbeelden geven buiten die ballen?
Nou, ik kan wel iets noemen wat ik heel interessant vind. Hoe hij dat voor elkaar kreeg, snap ik geen zak van. Een half uur voordat de training begint, is het hele veld, zijn ze bezig om het veld klaar te maken voor alle vormen die hij gaat geven.
Ja. Dus dan moet iedereen eraf.
Dus iedereen is eraf. En dan hebben ze een half uur de tijd om het veld klaar te zetten voor alle oefenvormen. Nou, ik ken een heleboel clubs waar 2 elftallen trainen op 1 kunstgrasveld. En als ik om 7:30 begin met de training, dan trainen die tot 7:30. Dan gaan ze het veld af en dan komt de groepen van mij of van jou, Gerard, die komen het veld op. En dan pas kun je het veld gaan inrichten. Dus hoe hij dat elke keer voor elkaar krijgt, die Laurens, dat vind ik eigenlijk al bijzonder knap.
Laat hem daar eens iets over.
In principe is dat eigenlijk heel simpel. Kijk, toen ik bij Longo kwam en ook bij Roda kwam, van hoe laat traint het eerste elftal? Nou, dan wordt er bijvoorbeeld tijdens je zeggen 8 uur. Nou, maar dan wil ik hem kwartvraag het veld vrij hebben. Ga ik een kwartiertje geen pikken dan meer voor uitzet dan meer. Dan is het heel snel acceptabel dan meer. Maar goed, dan ben ik zo, oké, jongens, dan heb ik nu vastgelegd. Maar ik begin niet met 8 uur, ik begin met kwartvraag. Dus ik heb de training aan een kwart over acht gezet. Dus ik pik een half uur. Terwijl de tijden zijn van 8:30. Nou, ons komt toch niks meer na de eerste elftal. Dus ik kan gewoon van kwart over acht trainen tot kwart voor 10:10. Maar voor de jongens ook niet veel uit een kwartiertje. Zeg maar langer daarin, want tot 10:00 sta je toch op het veld. Dus daar ga je ook wat meer spelen, zeg maar. Je pikt een kwartier vanuit de club uit. En je pikt ook een kwartier van jezelf, van je tijd. Waar je wat later dan gaat eindigen. En zeker als je bij Longen allemaal jongens en lichte woorden hebt zitten. Kijk, bij Nunspeet was het bijvoorbeeld. Het was veel anders, zeg maar. Daar trainen we ook op 7:45. Dat was de vastgestelde tijd. Dan zit de tweede ervoor. Die moeten heel vroeg beginnen. Om 7:00, kwart voor 7:00 al. Er zijn jongens die later op de club komen. Kunnen vaak niet op tijd beginnen. En de jongens van 1, die komen ook uit Spakenburg. En alle kanten uit Delkemeer. En die stonden op het veld iedere keer te wachten. Dus ik begon altijd al met een bepaalde irritatie aan de training. En daar heb ik ook wel van geleerd, jongens. Dat moet me niet nog een keer gebeuren. Terwijl je niks aan kunt doen, want kwart over acht, de tweede stopt nog niet, zeg maar, met de partijspel. Je wil eigenlijk beginnen, je moet wat dingen klaarzetten. En dan wordt 8:30. En de jongens zeggen, ja, hallo, ik wil op de tijd thuis zijn. Want dan wordt ook een stukje betaald daarin, elke meer. Ja. Dus dan krijg je ook irritatie. Nou, irritatie moet je proberen weg te nemen bij je groep. Ja. Dus ik vind organisatie van je trainen, dat de jongens ook niet hoeven te wachten. Allemaal met intensiteit te maken. Oefening moet snel doorlopen. En we zetten het zo neer. Het is eigenlijk gewoon, soms echt wel een puzzel. Want dan begin je met de grootste vorm. En dan zet je kleintjes in, elke meer. Een paar heb je onderweg schuiven en wat dingen wegnemen. Of jongens moeten materiaal meenemen. En de volgende staat klaar. Dus elke training vraagt wel een bepaalde organisatie van het wegzetten daarin. Maar daardoor krijg je ook een beleving bij de jongens bij. Van, ze hoeven van tevoren niks, geen materiaal zelf te halen. Ze hoeven de ballen niet op te pompen. Alles ligt klaar. Elke meer hesjes liggen al in principe. Of informatie. Dus ze kunnen die namen noemen. Nou, dan weten ze ook al waar ze moeten staan. Daardoor zeg maar, bereik je ook een groep. Zeg maar, wie dat ziet, dat die voorzorg, zeg maar, de voorbereiding voor zijn training optimaal is. En dat geeft ook een stukje plezier of in trainen. Ze kunnen gelijk beginnen.
Kun je daar nog iets meer van vertellen? Hoe jij jouw spelers voorbereidt op de training? Want daar heb jij ook je eigen methode voor, geloof ik.
Klopt. Maar... ja, goed, kijk, we maken alles zichtbaar, zeg maar. En er wordt ook heel snel gezegd, maar er wordt ook altijd wel gezegd, je werkt met beelden, wat? Ja, dat is niks, geen bijzonders. Iedereen werkt tegenwoordig met beelden. Kijk, we werken met een bepaald systeem, een Dropbox systeem, wat wij noemen, zeg maar, daar laden we eigenlijk alles in, zeg maar. Zowel ik mijn trainingsvoorbereiding doe, alles gebeurt digitaal, elke training is digitaal. Waarom zou ik dat van tevoren niet al met de jongens gaan delen? Dus wij delen dat zeg maar, in de map Dropbox, zeg maar, een dag van tevoren hebben ze de training al. Dus we weten precies wat ze krijgen, waar liggen de accenten, wat zijn de oefenvormen, ja of nee, elke meer. Ik weet dat ik daar niet 100% van de spelers daarmee bereik, dat weet ik wel. Maar
ik wilde vragen, kijkt iedereen?
Nee, 70-80%. Maar ik word ook heel, heel vaak aangesproken, hey, wacht even trainen, dat stond niet in de voorbereiding. Je moet wel eens veranderen met aantallen of dat je denkt van, hey, ik ga toch iets anders doen of iets loopt uit in elke meer. Dus je moet wel heel creatief zijn om ook dingen te kunnen gaan veranderen daarin. Dus wij delen gewoon alles, zeg maar. We hebben een periodiseringskalender, die vullen we de hele week in. Wat is het programma daarin? Wat zijn de oefeningen? En daarnaast hebben ze ook de uitwerking van de training helemaal bij. Hoe groot zijn die ruimtes in elke meer? En soms zijn er altijd namen erbij. Dat lukt niet altijd. Maar ook, wat is de coachaccenten? Hoe ligt de intensiteit? Hoe lang duurt de vormpjes, ja of nee, elke meer? En dan weten ze ook exact wat ze krijgen. Dus dat vind ik wel heel belangrijk daarin. Nou, dus naast de periodiseringskalender en de uitwerking van de training, daar werken we digitaal met heel veel zeg maar, beelden natuurlijk wel, maar we werken ook met Wisecoach samen, zeg maar, alle wedstrijden. Dus de jongens krijgen de speelsrapporten van een gespeelde wedstrijd, krijgen ze in Dropbox ingeladen. Totaal beeld van de wedstrijd. Individueel rapport krijgen ze. Ik kies voor bij elke wedstrijd een sportanalyse te maken. Wat zijn de sterke punten, wat zijn de minder punten van vandaag? Puur op die wedstrijd. Wat zijn de verbeterpunten? Wat zijn de valkuilen erin? En resume ook weer naar de volgende week toe, elke meer.
Nou, dus een flinke hiervan. Hè? Ik heb mij door jou zelf wel eens laten vertellen dat jij, wij kennen elkaar al een tijdje. Ja. Heel lang geleden is dat in mijn beleving al geweest, dat jij op zondagavond, ervan uitgaande dat jouw team op zondag speelt, op zondagavond alle spelers al informeerde over wat die middag in de wedstrijd allemaal gebeurd is. Een soort van analyse die per speler door jou werd uitgewerkt en ook vervolgens werd toegestuurd naar de speler.
Nee, dat is niet waar.
Doe je dat nog steeds?
Nee, dat is niet waar.
Oké, okay, daar heb ik niet goed op gelet.
Nee, goed, het is nooit per speler geweest. Het is één SWOT-analyse, zeg maar. Dat doe ik al jarenlang.
Dat doe je wel zondagavond of zaterdagavond wanneer
je gespeeld. Ik heb afspraak binnen groep. Binnen 24 uur staat hij vermeld. Ik doe hem ook wel eens maandagmorgen, zeg maar. Als we gisteren hebben gespeeld, zeg maar. Ik heb hem nu toevallig, we hebben nu zaterdag gespeeld. Heb ik hem zondagmorgen weggedaan. Ik heb hem al in principe zaterdagavond al in grote lijnen klaar. En dan maar binnen 24 uur afspraak. Anders krijg ik een boete, moet ik een ratje draaien. Dus daar zijn ze ook heel scherp op. Dus binnen 24 uur krijgen ze een soort analyse.
Hoeveel boetes heb je al gehad?
Nou, niet daarvoor. Ja, wel boetenschat, maar goed. Maar in ieder geval, en daar staan wel gewoon keihard inhouden op, zeg maar. Er worden gewoon namen genoemd, to the point. Ja, niet in algemeen taal, zeg maar meer. Wat was goed, wat was niet goed, wat had beter gekund. Maar ook to the point, zeg maar, naar spelers individueel toe of per linie in welke meer. Dus echt wel voetbaltaal.
Maar dat doe je nog steeds, Laurens. Goed, de eerste waarheid is dus bij deze weerlegd, hè? Ja. Dat, die noteren we. En daar kom je dan vervolgens, kom je daar dinsdag voor de training op terug?
Ja, want kijk, elke training bijna op dinsdag gaan we een praatje. Dan haal de wedstrijd weer terug, dan is dat weer 2 of 3 dagen geleden. Als zaterdag speelde al meer, dan zijn ze weer lang vergeten hoe wat al meer. Dus ik heb de dinsdagavond, haal ik 1 of 2 highlights eruit vanuit de SWOT-analyse. En ik vraag altijd iemand een opmerking over de SWOT-analyse. Ja, iedereen heeft de kans, zeg maar, om in de voordat we met training beginnen, om daarop te reageren.
Even in Jip en Janneke taal, de SWOT-analyse.
Ja,
hoe bedoel je? Voor de mensen die dat niet begrijpen.
Zo'n lezen, ja goed, dat zijn sterke punten, de verbeterpunten, de zwakte, zeg maar, daarin. Dan heb je de verbeterpunten en dan heb je de problemen, de valkuilen, wat je tegenaan kan lopen, wat in de wedstrijd bijvoorbeeld gebeurd is. En dan heb je resume daarin deel meer. Dus dan heb je op welke situatie bijna ook iedereen, zeg maar meer. Je hebt altijd sterke punten, je hebt altijd minder punten en aandachtspunten bij deel meer. Dus die mooi in klompjes, zeg maar weggezet. Wat was sterk, wat was zwak vandaag. Waar liggen de kansen? Het groeiveld met name daarin. En dan heb je de problemen waar je tegenaan loopt, zeg maar, en de resume. Nou, en dan kunnen ze daar dit jaar op terugkomen. Kijk, in principe ben ik wel te weinig reacties op. Ik probeer me wel heel scherp aan te snijden dat er wel eens reactie komt. Heel af en toe komt er.
Was dat bij Roda beter?
Ja.
Ja? Ja. Kreeg je daar meer...
Ja, kijk, Roda en Longa zijn in principe in dat opzicht niet te vergelijken. Ook niet qua spelersgroep. Bij Roda heb je wel meer kwaliteit lopen, maar heb je heel veel spelers van buitenaf. Hè, weinig eigen jongens erbij. Die komen dan met een bepaalde motivatie of als opstap daarin. Die zijn meer met het spelletje bezig als bij een club als RKC of Longa of Oerwart. Maar goed, ze krijgen een bepaalde vergoeding daarvoor. Zeg maar. Dus je mag ook meer eisen en meer verwachten daarin.
De spelers krijgen daar vergoeding voor?
Nee, dus bij Roda worden spelers gewoon maar betaald. En bij Longa gewoon, zeg maar niet, zeg maar. Dus die beleving is toch daarin al wel anders. Alhoewel de inzet, van de persoonlijke inzet, zeg maar, daar heb ik bij Longa totaal geen klagen over. Dat zien we ook niet, zeg maar. De jongens die gaan als een speer, elke wedstrijd. En zijn 100% gemotiveerd en die gaan alles uit.
Allemaal eigen kweek spelers?
Nee, niet allemaal. We hebben bij Longa is een 80-20 regeling. 80% moet eigen jongens zijn. 20% mag van buitenaf zijn. Maar goed, daar is er alleen maar kilometervergoeding. Dus je krijgt geen enkel rode cent betaald. Dus voor mensen, we hebben 2 jongens van buitenaf zitten. Of 3 nu, zijn we 3 buitenaf. Tom Beerense wordt niet meer meegeteld. Want die is al geloof ik al 8 of 9 of 10 jaar lid daarin. Dus als je 3, 4 jaar hebt gespeeld, dan ben je gewoon lid van Longa. Dan ben je een Longa-jongen daarin. En we hebben de grens nu wel bereikt. Daar wij Stijn Kruis, Siep Rompelaar en Mike Thuis hebben gehaald dit jaar, zeg maar. Maar dan zit je gewoon gelijk aan je max.
Ja. En hoe was dat dan bij... jouw club RKZVC, waar jij 7 jaar hebt gewerkt, dacht ik. Die je van de 3e klas doorgesluist hebt naar de...
Hoofdklasse. Ja. Ah, kijk, laat ik vooropstellen, bij RKZVC 1 keer in de eeuw, of in de 2 eeuwen, heb ik een superlichting. Nou, en ik had dat te maken, maar anders was ik ook niet aan begonnen. Een superlichting daar. Spelers als Michiel Krabben, Boris Jostorkos, Joey Belten, Mats Kut, ga ze maar door.
Even voor het beeld, dat is jouw club in het dorp waar jij woont, Laurens, even voor de luisteraars.
Ja, klopt.
Is je goed.
Ja, dus er lag wel toch een bepaalde motivatie, dat die jongens willen, wel goed, ze wisten dat ze veel kwaliteit hadden, en willen ook wel het maximaal eruit halen. Nou, er kwamen ook wel een paar jongens tekort, zeg maar meer. En zeker toen we wat hoger kwamen, naar de tweede, eerste klas toe, hoofdklasse toe. Nou, er komen ook 2, 3 jongens van buitenaf halen. Maar moesten ook allemaal van reiskostenvergoeding. Dus we hebben geluk gehad dat Jos Sterkos, die zat met Walder Reberger op dezelfde school te werken. Nou, dus die werd daar gemotiveerd. Nou, Wouter Pillen, op die kant erbij, die zou eigenlijk naar Winterswijk gaan. Want die was bij Grol niet naar zijn zin. En op het laatste moment kregen we te horen dat die jongen PC weg wou. Of bij Grol. Nou, en toen hebben we uitgenomen voor gesprekken, getriggerd. En op een gegeven moment, zo kwam die.
Doe jij dat zelf? Of heb je daar iemand voor, een assistent of een...
Ik heb die tips. Maar die tips krijg je dan, zeg maar. Dan neem ik contact op als club zijnde. Ik zelf of de club gedaan. Die gesprekken doe ik altijd met 1 bestuurslid samen. Van technische zaken. Ik doe zo'n gesprek nooit alleen. En dan ga je zeggen van in de werkwijze. Maak je enthousiast over de werkwijze. Wat je voor ogen hebt om te willen bereiken. En dan dagen die jongens uit. En wat kom je dan hier brengen?
Staat iedereen direct open voor je werkwijze?
Nou, de meeste... ja, ik heb bijna jongens gehad die daar niet enthousiast over waren. Kijk, het is voor de spelers heel uitdagend en heel confronterend wel in mijn werkwijze. Want ik ben iemand die wel de confrontatie opzoekt. Maar het voetbal moet wel bij de spelers blijven. En daar staat me ook altijd heel duidelijk voor ogen, zeg maar. Dus dat zegt de jongens ook altijd. Het voetbal is van jullie en niet van mij. Ja, maar ik ga jullie helpen. Of jullie heel veel plezier of aan beleven, zeg maar meer. Maar je moet wel maximaal geven of presteren. Een jongen die zegt van ja, een beetje zeg maar, voor de flauwekul erbij lopen. Zeg maar, dat is mij niet bij. Je conformeert je aan het team. Ik doe heel veel aan teamontwikkelingsplan. Hè. Ik doe heel veel ook heel mentale begeleiding. En ook ja, probeer de jongens aan te raken. Hè. Ik wil niet zeggen dat ik psycholoog ben. Maar dat probeer de jongens wel in het brein te komen.
Hoe doe je dat dan?
Door jongens elke wedstrijd bespreken. Begin ik altijd met een bepaalde mindset ontwikkeling. Een vraag stellen, waar het helemaal niet over de wedstrijd gaat. Wel meer, maar jongens, hoe ben je vanmorgen, zeg maar, hoe ben je vanmorgen opgestaan? En met alle zeg maar, andere stellingen bij aan de slot. Die doet ook heel, zeg maar, heel sterk, heb ik begrepen.
Kun je eens een voorbeeld geven? Want hoe ben je vanmorgen opgestaan? Dat triggert niet echt, toch?
Nee, goed, maar in ieder geval wel gerelateerd naar de wedstrijd toe. Meer. Wat kom je vandaag brengen? Delke meer. Of uit een andere wedstrijd, een bepaalde kreet delke meer. Dus ja, er zijn zoveel van in dat... Elke week moet het anders zijn. Elke week moet je op een andere manier uitdagen. Ik ben zelf wel aardig getriggerd ook door Denzel Washington, zeg maar. Ik weet niet of je die toevallig kent. Die spreekt vanuit Amerika uit. Die heel veel over mindset doet. Nou, daar heb ik geloof ik wel, zeg maar, op mijn laptop geloof ik 150 van die speeches staan daar meer. Nou, en die probeert ook mensen echt te raken.
Is dat acteur, Laurens? Is dat een acteur? Of heb je dat nou mis?
Ja, acteur en spreker.
Ja, toch?
Ja. Nou, in ieder geval, en af en toe pak je een clipje eruit, zeg maar meer, van een paar seconden. Dan probeer je de jongens daarmee te raken. En met een bepaalde speech, bepaalde, hoe worden er meer jongens en hoe gaan jullie daarop reageren? Dus elke wedstrijd, zeker de eerste drie, vier, vijf minuten, gaat totaal niet over de wedstrijd.
Hoe was dat afgelopen zaterdag dan tegen Den Ham? Wat heb je toen naar de groep gebracht?
Nou, toen heb ik toevallig wat anders gedaan. Net die wedstrijd, de eerste keer dat we geen spreuk deden. Oh. Maar het heeft wel even over een stukje beleving gehad. Hè. Maar, dus ik ben begonnen van een quizvraag. Dus ik heb zeg maar, een verslag van Schotland tegen... zeg maar, wat was Schotland? Was het ook alweer?
Denemarken?
Ja, Denemarken. Schotland, Denemarken. Zeg maar, dat Schotse commentaar zonder beeld eigenlijk laten zien. Jongens, quizvraag van wie is dit alweer? Dat is heel enthousiast elke meer. Nou, dan gaan ze wel vrij gesteld door. En daarna heb ik wat highlights gepakt vanuit die beleving, vanuit de wedstrijd. Ik ben met 2-1 begonnen. En het is niet bij 0-0, want de beelden moeten kort zijn. En de enthousiasme van die ploeg, zeg maar, en van de spotters uit de dag mee, jongens. Als je naar de Ham gaat, wordt dit gevraagd.
Ja.
Nou, dus dan refereer je naar heel actueel daarop, zeg maar. Nou, en dan pak ik ook wel eens een actie, zeg maar, met Sané. Bijvoorbeeld een hele goede terugloopactie, zeg maar, omdat hij van eigen 16 helemaal, of van de 16 tegenstander helemaal terugspringen naar de achterlijn om daar een bal te veroveren. Die kan misschien, ze hebben dat clipje wel. Nou, dan laat je zo'n clipje zien, zeg maar, meer. En dan probeer je daar de jongens aan maar mee te raken. Het uitdaging.
Hoe lang duurt een wedstrijdbespreking? Inclusief
dat jongens
filmpje.
Even inbrengen, zeg maar. Omdat je vragen stelt. De ene keer komt er wel wat los, de andere keer komt er niet wat los, zeg maar. Dus je kan variëren van 20 minuten tot misschien wel 25 minuten daarin. Maar omdat die heel levendig is, zeg maar, meer.
Wat is de frappantste vraag of wat je terug hebt gekregen van je speler? Waar je dacht van, zo, dat is apart. Wat was dat?
Ja, ik kan me even zo niet even voor het geest halen.
Nee?
Nee. Omdat je zoveel hebt gedaan, zeg maar. Ik doe dit al jarenlang. Ik heb bij Roda ook zo gewerkt. En bij Longen ook zo. Dus ja, je hebt daar zoveel dat, zeg maar. Alleen, kijk, ik vraag heel veel van de jongens. Maar ik vraag heel veel van mezelf. Elke keer moet het anders zijn. Ja? En soms moet ik wel af en toe in herhaling vallen. Maar dat doe ik eigenlijk heel weinig. Dat is misschien wel mijn valkuil. Omdat je iedere keer probeert op alle manieren de jongens te raken, zeg maar.
Jouw training is altijd anders.
Altijd anders.
Dus nooit...
Maar wel, dus ik zal de oefening maximaal 3 keer in het jaar hetzelfde doen.
Oh ja.
Maximaal 3 keer in het jaar.
Snap je dat sommige mensen zeggen van... ik krijg soms het gevoel alsof hij bij Real Madrid werkt. Als jij zo'n wedstrijd van Schotland, die beleving... De WK-kwalificatie gaat vergelijken met Longa.
Ja.
Ja, daar zit heel veel tussen.
Ja, maar ik heb het ook vertaald naar een stukje... hoe haalt Nederland, zeg maar, de WK-ronde? Hoe zijn hun door de ronde heen gegaan? Wat heeft Nederland ervoor moeten doen, zeg maar? En wat moet zo'n ploeg als Schotland ervoor doen? In die context heb ik hem geplaatst. Hè?
Ik snap de context wel, maar het verschil tussen Longa 30 en een WK-kwalificatie van Schotland.
Maar je raakt ze wel in de passie, want die jongens die raken wel enthousiast van. En die laat dat dansje bij zien en de muziek erbij.
Ja,
en
de essentie bedoel je.
En de essentie
zeggen.
En die beleving. Ja. Je brengt ze wel ergens in een bepaalde mindset.
Nou, dan, jij
dat staat wel op een Netflix dan, zeg maar. Dus je brengt ze wel in de mindset, kun je ze wel raken. Jeugdvertegenwoordig kun je echt wel raken.
En dan komen ze op het veld voor de warming-up.
Ja.
Want ik ben er geweest in Den Ham. En dan is het ijskoud. En dan denkt een speler,
Poeh.
Die wind maakt het wel echt koud. Ik moet wel zien dat ik in beweging kom.
Ja.
Zal dan dat filmpje echt ertoe bijdragen? Of?
Nee, dat voor de warming-up met die kou niet. Maar wel het bewustzijn, jongens, we moeten vandaag maximaal inzet tonen, ja, om een wedstrijd te willen winnen. Ja. En dan neem je dan wel mee, zeg maar. Maar goed, dan heeft deze ploeg geen gebrek aan inzet. Laat ik dat duidelijk voorop stellen.
Nou, dus jij vraagt, dat zei je net heel mooi. Ik heb er ook ergens terug kunnen lezen. Jij vraagt veel van je spelers. Je vraagt heel veel van jezelf.
Ja.
Maar even terug naar de openingsvraag van Job net. Je vraagt ook heel veel van een club.
Ja.
Eigenlijk wil ik daarmee zeggen dat jij niet bij elke club kunt werken. Even los van het niveau, hè? Want ik heb ook eens gelezen dat je nu op een dusdanige leeftijd bent, maar ook gezien je ervaring dat je niet lager dan eerste klas gaat trainen. Dat hoorde of las ik ergens. Dat is zo, hè?
Klopt.
Dat betekent wel, hè, of het nou om 60 ballen gaat, of het gaat om een heel veld of meer, of het gaat om een half uur voor die tijd, hè, whatever. Dat betekent wel dat jij niet overal zou kunnen trainen. Misschien ook niet overal zou willen trainen als het op een hoger niveau gaat. Daar heb ik straks wel een vraag over het niveau. Maar dat weet jij ook voor jezelf. Kijk, toen jij, voordat jij naar jij kwam van Roda Raalte. Hè? Je hebt ze van de eerste klas naar de derde divisie geholpen. Of geloodst, mag ik het zo zeggen. Daar kwam je natuurlijk vanuit Raalte, ging je naar Lichtenvoorde. Ik ken Lichtenvoorde een klein beetje. Ondanks het feit dat ik daar jaren geleden trainer was en er natuurlijk in de tussenliggende jaren heel veel gebeurd is. Maar toch een hele andere cultuur als die je aantrof, die daar aantrof in vergelijking met Raalte. Daar heb je wel het nodige teweeg moeten brengen, gezien de eisen die we net al even opgesomd hebben.
Ja, goed, maar mijn contractje, zeg maar, is vaak, in normaal contract is misschien maar 2 of 3 pagina's, maar die bijlagen is heel belangrijk. Maar Longa heeft bijvoorbeeld gevraagd mij, zeg maar, die heeft mij gebeld toen, Leo Groeneveld was toen nog voorzitter, nu niet meer. Van Laurens, wij willen een prestatiecultuur ontwikkelen bij Longa. Dus Longa heeft zelf de keus gemaakt. Wij willen een prestatiecultuur in huis halen. Als we Laurens gaan vragen, dan weten we ook voor type trainer. Dus dat hadden ze wel heel goed gedaan. Ik ben bij Longa eigenlijk nooit op Netflix geweest. In alle jaren niet, terwijl ik er dichtbij woont. Daarin.
3 kilometer?
Ja. Ooit wel eens gesprek gehad met Johan Naaien, zeg maar. Die ken jij dan wel?
Zeker.
Nou goed, toen hebben ze wel een keer gevraagd, zeg maar. Toen heb ik het dan niet gedaan. Maar goed, ze hadden ook een voorzitter. Met alle respect voor meneer Ekelde. Waar ik in principe wel prima contact mee heb. Die heeft altijd wel eens geroepen van, zolang ik hier voorzitter ben, wil Laurens geen trainer. Omdat hij een bepaalde beeldvorming heeft van mij, zeg maar, terwijl hij nooit met mij had gesproken. En toen ik tekende bij Longa, was hij de eerste wie mij appte van, en toch vind ik het hartstikke leuk dat je bij Longa nu komt, zeg maar, meer. Dus veel succes, hoe wat, veel plezier, hoe wat. Maar Longa kwam duidelijk met die vraagstelling van, ja, wij willen een prestatiecultuur ontwikkelen, dus daar zoeken we een type trainer voor. Nou, toen heb ik ook gezegd, ja, prima dat jullie dat willen, maar dat zie ik nog niet zo zitten, want dat kun je wel roepen, maar hoe ga je dat bewerkstelligen? Ten eerste, jullie hebben een veld waar je gewoon niet verzoenlijk op kunt trainen. Ja, hebben jullie al een nieuw cursusveld geregeld, ja of nee? Ja, dat hebben we geregeld, welke meer. Dus dat komt, als jij begint, is het een nieuw cursusveld. Ja,
toch niet speciaal voor jou, of
nee,
wel?
Nee. Alles voor de club.
Dat snap ik. Nee, dat was geen eis, toch?
Het was hard nodig. Ja. Nou, wacht, maar als Longa geen nieuw kunstveld had, was ik hem niet op zich gegaan.
Nee, maar dat snap ik. Dat snap ik. Nee, maar het is niet zo dat...
Ik ga niet op beton trainen.
Vaak train jij in Lichtenvoorde nu?
2 keer in de week.
2 keer in de week?
Ja.
Dat is 1 keer te weinig, toch?
Nee.
Ja, kijk.
Dat vond ik vorige week ook heel mooi wat jij zei.
Ik vind het geweldig wat hij doet. Hè. Hij, Laurens, inspireert mij ook. Ik ben bij een lezing geweest bij Siewend, jaren terug. Daar heb ik echt inspiratie op gedaan. Maar er zijn ook een paar dingen waarvan ik denk van, goh, Laurens, je traint 2 keer in de week. Topamateurs of amateurs die naar de top van Nederland willen. Dat is gewoon te weinig. En dan geef jij aan, ik heb het gelezen, je kunt beter 2 keer maximaal trainen dan 3 keer half.
Ja.
Nou, dat is wijsheid. Maar hoe kom je dan op de uitspraak 3 keer half? Doen andere clubs waar ze 3 keer in de week trainen, trainen die dan 3 keer half? Hoe kom je dan daarbij?
Die uitspraak kwam ook meer dat ik bij Roda kwam, zeg maar, dat ik uitgenodigd was volgens mij bij Roda. Roda trainde ook 3 keer in de week. En bij die jongens, maar bij de spelers, leefde dat eigenlijk al niet zo. En ook al niet bij de aantal mensen in de club, zeg maar. Maar dan was het vrijdagavond kwamen die, en donderdagavond kwamen bijvoorbeeld die. Het werd wel wat ruimte gegeven om te schuiven. Dan moet je vrijdag trainen, moet je donderdagavond een beetje rekening houden dat je dan vrijdag weer moet trainen. Nou, dan kun je niet maximaal trainen. Bij Roda ontstond eigenlijk zelf het idee, want voor mij werd altijd 3 keer getraind, maar niet maximaal. En toen heb ik duidelijk ook gezegd van ja, ik wil gewoon 2 keer maximaal trainen. Ja, en dan kan je een derde training laten vallen. En daardoor, je gaf zelf vorige week ook in de podcast al aan, dat Roda, het opzet van Excelsior bijvoorbeeld, maar 2 keer in de week trainen, wel prima of presteert. En die jongens, daar staan we ook vaak lang op het veld, langer dan 1,5 uur, omdat je een bepaalde training dan indeelt. Maar die trainingen waren gewoon alle twee gewoon 100%. En daar werd de groep ook door getriggerd dat ze niet een derde avond nog een keer moesten komen. Die jongens moeten allemaal een stukje rijden.
Dus het is eigenlijk de jongens te vriend houden. De jongens tegemoet komen, want 2 keer in de week, dan willen ze wel bij de club komen. En 3 keer in de week, dat zullen misschien spelers afhaken. Nou, dan haken ze toch af. Als jij beter wilt worden, dan kun je beter 3 keer 1,5 uur goed trainen. Met 1 keer echt een piek erin. Dan 2 keer 1 uur en 3 kwartier. Ik weet niet hoe lang je traint.
Nou, meteen wel
dat zegt ook de trainingsleer, hè?
Zeg maar. Dus wat dat betreft train je altijd wel zeg maar, vrij lang dan. Want dan train je wel 3,5 uur, zeg maar, in de, minimaal, of in de week. Ja, goed, ik vind toch, zeg maar, en dat de, zeg maar, de jeugd vertegenwoordig en er bedoel niks verkeerd mee, ze hebben allemaal een drukke agenda. Allemaal. Ja, ze hebben zoveel activiteiten, vrijdagavond helemaal vaak, zeg maar. Het is al, de voorbereiding voor de wedstrijd begint al 48 uur. Dan moet je al iedere keer mee confronteren, zeg maar, mee op donderdagavond. Soms al je op zaterdag moet spelen daarin. Dus het iedere keer 3 keer naar de club gaan is niet meer zo direct in amateurvoetbal. Zeker niet op eerste klasniveau. Maar zelfs ook toen we met Roda, zeg maar. Die jongens die trainen nog steeds 2 keer in de week. Uitgezonderd wat wij ook doen in de voorbereiding natuurlijk. In de winter dat je wel 3 keer traint daarin. Maar tijdens de competitie trainen we gewoon 2 keer. Nou, en dat bevalt me gewoon prima. En dat bevalt de jongens goed. En bij Roda heb ik hele goede ervaring mee opgedaan. En daar zijn ze ook gewoon blijven vasthouden. 3 keer trainen. Hoef je nu bij zo'n groep er ook niet meer aan te komen.
Maar je bent er wel met me eens dat 3 keer in de week trainen...
Prima.
Uiteindelijk meer rendement gaat opleveren dan 2 keer in de week trainen.
Tuurlijk. Als je hoe meer uren je maakt... Hoe beter hij wordt, zeg maar.
Als het goed gedoseerd wordt.
Goed gedoseerd wordt.
Goed geperiodiseerd wordt.
Ja, ja, ja. Maar als je cultuur in de club daar is. Ik sta liefst op het veld. Liefst elke dag. Hè. Laat ik dat even opstellen. Mij zal het niet liggen.
Nee.
Dus ik kan best die training in de week volbrengen, zeg maar. Maar goed, het moet wel in de cultuur van de club passen. En bij de jongens passen.
Maar jij bent een prestatieman. Ja?
Ja.
Zeg jezelf.
Ja.
Ik heb nou even gekeken waar je gewerkt hebt. Prachtige clubs. Maar niet vaak op het allerhoogste amateurniveau.
Nee.
Mis je dat dan niet? Vind je dat dan niet jammer dat je die kans voorbij hebt laten gaan? Want je bent trainer van Nederland geweest, amateurtrainer van het jaar. Ja? Volkomen terecht, volkomen verdiend, denk ik. Ja? Maar vind je het dan niet jammer dat je nooit echt op het niveau van IJsselmeervogels, HHC...
Nee,
maar SC.
Nee, goed. Ik heb wel goede aanbieding gehad, zeg maar. Ik heb ook wel eens een keer met Dove in gesprek geweest. En toen die tijd van Quick 20, dat is een bepaalde zijn periode.
Smokke Benskler heeft nog met jou contact gehad.
Maar ik ben wel iemand die zich heel snel of heel direct committeert aan een club. Ik heb ook eigenlijk maar 2 werkgevers gehad in mijn hele carrière, zeg maar. Daar heb ik heel lang bij in. En ik ben... In principe ben ik wel een passagetrainer, maar ook wel een passagetrainer in opbouw. De clubs waar je afhankelijk bent van binnenkant paal, buitenkant paal, heb ik helemaal niks meer.
Nee.
Ja, want dan word je alleen maar op het resultaat beoordeeld hoe je dan zaterdag hebt gespeeld. Ik moet wel iets kunnen neerzetten over lange termijn. 10 jaar ASSV is een hele leuke periode geweest, ervaren. Daarin dan meer 7 jaar RKSFC. Ja. Als je een trainer zoekt die het even een half jaar te porten moet breken of voor 1 jaar, moet je mij niet gaan bellen. Want ik ben wel iemand die op lange duur iets wil neerzetten. Dan merk ik nu bij Longo ook, zeg maar, mee het eerste jaar echt heel veel moeten inventariseren. We hebben nu onze speelstijl op een bepaalde manier zeg maar, draai aangegeven aan ontwikkelen zijn geweest. Daar heb je wat lange tijd voor nodig, zeg maar. Dan moet je niet afhankelijk zijn van het resultaat op de zaterdag.
Dat heb je bij Roda Raalte ook gedaan. Daar gaan we straks verder over praten. Maar we gaan eerst even naar de Club van de Week.
De Club van de Week.
De Club van de Week is deze week ABS uit Badmen. En aan de lijn hebben we de trainer Eddy Duteweert. Eddy, goedemiddag.
Goedemiddag, Job.
Ja, gisteren alweer niet gevoetbald, hè?
Nee, het is schering en inslag bij ons, helaas. hebben nu al 3 wedstrijden achterstand.
Ja, want de wedstrijd tegen Terwolde was afgelast vanwege het weer, denk ik, deze keer.
Ja, Terwolde afgelast weer. Week ervoor heet een scheidsrechter, gaf het op na 3 kwartier. En een week daarvoor, of 2 weken daarvoor, werd de wedstrijd ter Turkse kracht afgelast. Die wedstrijd is verschoven wegens een incident.
Ja, dat lijkt me heel vervelend, want jullie waren bezig aan een aardig seizoen. Zijn bezig aan een aardig seizoen.
We zijn bezig, ja zeker. We zijn zeer tevreden. Klopt.
Weet je, Eddy, ik heb, behalve dat jij nu als trainer van ABS aan de telefoon hangt, heb ik vanochtend ook even contact gehad met jullie voorzitter, Johan Roetert. Ja. En hem heb ik 2 vragen gesteld. En die ene vraag is ook op jou van toepassing. En waarom? Ik vroeg aan de voorzitter, wat zijn de ambities van de club? Het is een kleine club, hè, in een dorp van pak een beet 4.000-5.000 inwoners. Uit mijn hoofd gezegd, een club van, jullie hebben natuurlijk een omnivereniging, diverse sporten die hangen aan onder ABS. In de voetbaltak telt ruim 400 leden. En volgens de voorzitter liggen de ambities tot in elk geval de 3e klas. Ik heb hem verder niet gevraagd waar hij dit op baseert. Ik zei tegen hem, we hebben de trainer aan de telefoon. Leg eens uit, Eddy. Stroken die ambities met het huidige materiaal? Stroken die ambities met jouw ambities? Vertel eens hoe jij hier als trainer in staat.
Nou, dat op zich klopt dat wel wat de voorzitter zegt. Kijk, ik loop natuurlijk al wat jaren mee bij ABS. En onze ambities zijn een beetje vergelijkbaar als je naar Lochem kijkt of naar Marklo kijkt. Zouden we als club echt wel een 3e klasse kunnen zijn. En in gekke gebeurtenissen ook wel eens naar een 2e klasse kunnen doorstromen. We hebben natuurlijk een club met 400 leden. Bij de jeugd, nou, ieder team heeft wel eens een beetje 3 teams. De onder 7 tot en met de onder 19. Waarvan het een beetje varieert tussen de 2e klasse en de hoofdklasse. Dat ligt een beetje aan de lichting. Dit jaar hebben we onder 15, 17 en 19 eigenlijk allemaal eerstejaars. Waardoor we misschien 1e klasse spelen. En vorig jaar was het hoofdklasse. Maar van die groep van vorig jaar zijn er 8, 9 spelers doorgegaan naar het eerste en tweede. Waarvan de 2 direct door naar het eerste en ook een basisplaats hebben afgedwongen. En de rest speelt of in tweede of nog in onder 19. Dus we hebben wel in potentie een goede groep. Alleen ja, de overgang van onder 17, 19 naar het eerste, dat is vaak een grote stap. Ook fysiek. Maar we hebben daar wel voor gekozen, ook 2 jaar geleden, omdat ik ook hoofdopleidingen altijd ben geweest, om ook een onder 23 ertussen te zetten. Dat te gaan doen met trainers van de eigen club. Die hebben we allemaal opgeleid. Dus er zit wel een structuur in die zou kunnen zeggen van ja, je kan in de 3e klasse thuis horen. Alleen de vraag is even, ja, gaat dat ook gebeuren? Kijk, die ambitie hebben we zeker. En mocht het ooit een keer net zo gek gaan als bij Lochem of Markelo, dat je een 2e klasse kan halen met een hele goede lichting, dan zou dat fantastisch zijn. Maar ik denk voor een club als ABS dat je, als je nu in de 3e klasse kan mee gaan doen. Wat volgens mij vanaf volgend jaar ook zaterdag en zondag lichting gaat worden.
Klopt.
Ja, dan doe je het heel leuk. Dat is op zich wel haalbaar. Alleen, ja, weet je, kijk om je heen. Je hebt een Diepeveen, een Kolfsgaat, een Overwetering. Ja, die praten eigenlijk op hetzelfde niveau met ons mee. Alleen, wij hebben wel nu een mooie jonge lichting. Die misschien 3, 4 jaar verder kan. Dus ja.
Er zit perspectief in ABS, begrijp ik.
Wat zeg je?
Je zegt, er zit perspectief in ABS.
Zeker, zeker.
Ik heb jullie zien ballen de eerste competitiewedstrijd tegen SV Zwolle.
Ja.
En ik was echt verrast. Fijn. Over de jeugdigheid. Er zit er volgens mij ook nog een duteweertje in.
Janiek.
Er zit nog een duteweertje in die vaak op reis is, maar dit keer doet hij wel even mee.
Ja, die deed toen ook mee, maar... Jullie hadden de wedstrijd met de rust al beslist, hè? Het was 4-0, dacht ik.
Ja, 3 of 4-0 geloof ik, ja. Inderdaad.
Het zag er
was Pico... natuurlijk nog wel even terug van de 5e klasse naar de 4e klasse. En ja. Met wat spelers die volgens mij niet topfit waren. Dus die moesten een beetje wennen, had ik het idee.
Ja.
Maar goed, wij deden het gewoon prima en ja, we scoorden vrij makkelijk.
Ja, het zag er super leuk uit om te zien.
Ja.
Ondanks de bouwval die er op jullie complex is.
Ja.
En dat is even behelpen, denk ik, hè, met de verbouwingen.
Ja, op zich wel, Paul. Maar aan de andere kant, we weten dat dit ging gebeuren. En over 2 jaar staat er een mooie sporthal met mooie kleedkamers. Het enige wat eigenlijk niet is aangetast zijn de velden. Dus de velden zijn gewoon prima behouden.
Behalve het hoofdveld, toch?
Alleen de ritten naartoe, hè. Ja, je hebt daar een woestijn liggen nu en een paar noodlokalen. En we kunnen prima gebruik maken van de sporthal. En de kantine van de sporthal.
Ja,
dus we redden ons wel... Het is niet top, maar...
Mag ik daarop aanvullen, Job?
Jij mag alles aanvullen.
Eddie, even naar jou toe. Want ik, dat is het tweede punt wat ik aan de voorzitter voorlegde. Hoe, ja. Paul die vertelde al eerder in deze podcast dat jullie daar op dit moment in een bouwval verkeren. Maar de voorzitter die zegt van, nou jij zei net 2 jaar, binnenkort wordt met de bouw begonnen. En dat gaat zover dat, volgens mij zijn er 4, 5, misschien wel 6 sporten die onder ABS hangen. Dat die straks allemaal in een ultramodern onderkomen hun sport gaan beoefenen. Het gaat zelfs zover, heb ik mij laten vertellen, dat de sporthal die wordt afgebroken, de huidige wordt afgebroken, komt een compleet nieuwe hal. En die krijgt een verbinding met de bestaande tribune. En die tribune, dat legde ik ook nog aan de voorzitter voor. Jaren geleden, ik was volgens mij trainer van Neo. Toen stonden we bij jullie in de competitie. En toen was ik daar. Ja. En wat ik mij nog herinner is die zwarte tribune. In mijn beleving was het een compleet houten tribune. Maar dat schijnt niet zo te zijn. Maar die tribune blijft overeind. En er komt een sporthal, die wordt er aangebouwd. En dat gaat straks allemaal met elkaar in verbinding staan. Heb jij daar iets van meegekregen? Dat lijkt me geweldig.
Helemaal juist, Gerard. Wat er gaat gebeuren is dat de plek van de tribune blijft bestaan. Er komt een nieuwe overkapping overheen die aansluit op de sporthal. Dus dan krijg je een beetje het idee dat de kantine, net zoals bij Schalkaard, dat je zicht hebt aan de zijkant over het veld. Maar ook over de zijkant van de andere veld. En het is inderdaad een omnivereniging. Dus de samenwerking met de handbal en de volleybal, dat is natuurlijk top. Dat is hartstikke leuk. Dat is voor de jongens ook leuk in de kantine s'avonds. En dat geeft ook wat meer sfeer. Dus ik zie er heel naar uit.
Ik vind het geweldig. Fantastisch. Waar ik ook kom, zeker als ik nog ergens niet geweest ben of een hele tijd niet geweest ben, ik kijk altijd naar de accommodaties. Ik vind altijd, als je ergens, zeker als je over voetbal gaat en je komt door een accommodatie, moet je op een voetbalveld komen. Moet je een voetbalaccommodatie komen.
Je moet uitstralen en je denkt, dat is heerlijk, zeker.
En er zijn er accommodaties die daar in mijn beleving niet aan voldoen. Maar ABS.
Dat is toch wel moeilijk te zeggen. Kijk, wij hebben natuurlijk nu een oude kantine waar een oude boerderij was. Ik weet niet of je het kent. Dat is natuurlijk een hartstikke mooie sfeer. En je krijgt natuurlijk wat nieuws en moderns. Dus dat zal ook wel weer even moeten gaan leven. En dat moet even vorm gaan krijgen. Maar ik denk dat met alle ABS'ers dat het prima gaat lukken.
Het ziet er goed uit, Bartman.
Eddie, tot slot. Ja. Is het lastig om trainer van je zoon te zijn?
Nee hoor. Nee, ik heb dat in de jeugd ook wel eens gedaan. En,
dat leek me toch anders dan in de eerste helft.
Ik ben wat dat betreft gewoon keihard op de inhoud. En dacht op de persoon. Dus, en of het nou mijn zoon is of niet, dat boeit op zich helemaal niks. Dus dat maakt ook niet uit. Kijk, in het verleden heb ik ook wel training gegeven aan mijn jeugd, aan mijn zoon. Maar dat maakt voor mij op zich niks uit.
Eddie, als jullie de inhaalwedstrijden tot een goed resultaat weten te brengen, dan sta je gewoon bij de top, hè?
Nou, sterker nog,
dan sta je bovenaan. Toch?
Ja, goed. Oké, maar je moet ze wel winnen. Nou, maar wordt het stuivertje wisselen in de top?
Ja, gisteren rare uitslagen bij ons in de pool.
Zwolle wint van overwetering,
hè?
Paul,
verdomd. Ja, dat zou Martin niet heel prettig vinden, denk ik. Maar goed, ik heb de wedstrijd niet gezien, maar...
Maar ik heb een goal gezien van Zwolle.
Ja.
Van de eigen helft, hè? Als een streep over de keeper. De VO-camera kon hem niet volgen.
George Stokker. Ja. Die kon daar.
Oké.
Die kon echt. Eddie, zondag de topper tegen Raalte.
Ja.
Vanuit deze kant veel succes en bedankt voor je tijd.
Graag gedaan.
Doe de groeten aan Jordi Drent.
Ga ik doen. Ja. Die spreken we dan volgende week.
Heel veel succes.
Oké.
Dankjewel.
Ajus.
Gerard, je bent een beetje verslag, hè? Maar het gaat helemaal anders dan normaal. Alles gaat een beetje door elkaar.
Is overdreven, maar... Ja.
Laat Gerard maar beginnen.
Zeg maar, waar wil je naartoe?
Ja, beginnen dan.
Wat wil je?
Geluisterd, met volle aandacht geluisterd naar het relaas.
Ik ook, maar ik ben zo rustig. Anders ga je inderdaad, op gewacht.
Gerard, ik ga straks nog verder, toch?
Ja, zeker, maar we moeten het nog over Roda Raal te hebben, of inspiratiebronnen.
Die mooie gebaren.
Laat mij nou zijn wie ik ben.
Dat doe ik ook.
Wat vraag je aan me?
Welk onderwerp wil je naartoe?
Nou,
de wedstrijden wel.
We hebben een aantal vaste items. Bert heeft het niet goed overgedragen naar jou, Joop.
Had je anders verwacht?
Gerard moet structuur
hebben. Ja,
structuur. De wedstrijden. Nou, Gerard, waar ben je geweest?
Ik ben niet altijd van de structuur. Ja, deze podcast. Nou ja, we hebben altijd een rondje, Joop. Even voor jouw beeld. Waar is Joop gevallen?
Waar is je opgevallen?
En meestal noem ik te veel dingen die me opgevallen zijn. Ik moet mij beperken tot 1. Nou, voor deze week doe ik dat dan ook. Om nog meer ruimte aan onze hoofdgast te geven. Wat mij opgevallen is. Ik heb een aantal keren hier geroepen. Dat ik vaak wedstrijdsverslagen op sites leef. Dat is een beetje een tik. Mm-hmm. Ik kom een paar hele mooie verslagen altijd tegen. Wat je er ook van vindt. Al dan niet gekleurd. En ik werd geattendeerd op een, niet op een wedstrijdsverslag, maar wel op op 2 artikelen. Of eigenlijk op 1 artikel uit Deventer Amateurvoetbal. En dat ging over IJsselstreek. En ik las een heel verhaal. En ik dacht bij mezelf, wie heeft dat nou gelezen? Ik kon nergens dat terughalen. Aan het eind stond dat dat een verhaaltje was van de teammanager van IJsselstreek. Die hebben gespeeld tegen de Gazellen. En IJsselstreek verloor die wedstrijd met 1-0. Nou, ik zal je de details uit dat verslag besparen. Maar wat ik eruit wil halen is dat ze 40-100% kansen hebben gehad. En er niet één van hebben benut. En dat het één slap zootje was. Ik citeer. Die man heeft zich 90 minuten lang, en volgens mij ergert hij zich nog steeds, doodlopen ergeren aan datgene wat zijn team, wat zijn spelers in het veld gisteren lieten zien. En toen kwam ik de naam van Johan van Ommen tegen. Johan van Ommen is daar de trainer van, heeft hij een keer aan tafel gezeten. En toen ben ik gaan googlen en toen kwam ik een artikel in datzelfde David het amateurvoetbalblad tegen, over de aanstaande pensioen van Johan van Ommen. Ken je Johan van Ommen, Laurens?
Nou, dat is hebben we het hier al over gehad, Gerard?
Ja, maar nu nog niet. Wat ik nu ga vertellen in relatie tot het verslag wat ik net vertelde. Johan van Ommen die gaat met pensioen. Dit is zijn laatste jaar, al zoveel jaren trainer te zijn geweest. En iedereen van IJsselstreek, spelers, werden geciteerd in dat artikel. Gaan er dit seizoen volledig vol erop om Johan van Ommen een prachtig laatste jaar te bieden. En als je dat nou afzet tegen het verhaal van die teammanager van IJsselstreek, staat dat haaks op elkaar. Ja, ik zou eruit moeten citeren, maar ik doe het niet. Lees het dus. En de verbazing na het lezen zal bij iedereen net zo groot zijn als die van mij. En dat is wat mij opgevallen is, in dit geval uit het Deventer amateurvoetbal. En er is me nog veel meer opgevallen.
Maar aanvulling, Gerard,
aangekondigd om het bij één opvallend iets te laten.
IJsselstreek staat bij de bovenste en de Gazellen staat bij de onderste. En de Gazellen, die wint hem.
En inmiddels is IJsselstreek weggezakt richting de bovenkant middenmoot. Dus ja, die jongens van IJsselstreek die moeten, als ze Johan een mooi afscheid willen bieden, dan moet nog wel wat gebeuren.
Aan de bak dus. Wat is je opgevallen, Paul?
Nou, eigenlijk twee zaken. Nee, één zaak wil ik gewoon noemen. Gerard houdt mij in, doe ik ook. In het verleden werkte ik met spelers Michel Veuring en Jeroen Kiepman. Die zijn, na de tijd heb ik daarmee samengewerkt als trainer. Ze waren co-trainer. En wat wil nou het toeval? Gisteren stapt Michel Veuring als interim trainer binnen bij Winterswijk. En Jeroen Kiepman staat gisteren met zijn eerste wedstrijd bij HSC 21. Overigens zullen zij de zaak daar recht gaan trekken. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar ze begonnen allebei helaas met een 3-1 nederlaag. De beide jongens die komen allebei weg uit de jeugdopleiding van Victoria 28. En ik heb ze zondag gevolgd door de tussenstanden steeds te bekijken. En dat vond ik wel voor mij opvallend.
Maar je bent ervan overtuigd dat ze het allebei recht gaan trekken?
Ja, dat verbaast mij ook. HSC 21 gaat het recht trekken.
Hoeveel wedstrijden moeten er nog gespeeld worden dan?
Ik geloof nog 18 of zo.
Het is bijna winterstop,
hoor. Wacht even, is dat zo? 14 gespeeld, 18 ploegen, 34 wedstrijden. Help me even, 18.
Ze hebben één punt.
Ja.
Nou, 18 keer 3, Job, is 57?
54.
Ze kunnen er 54 kunnen ze er nog bij halen.
Ja, in theorie kan dat, ja. Maar dan moet er wel heel wat gebeuren.
Je kunt ook na-competitie halen, jongens.
Als je puur cijfermatig...
Hallo. Je kunt ook na-competitie halen en dan via de na-competitie op een goede manier... Hoop moet je hebben, Job.
Zeker. Voordat
Zeker. Voor jou.
Voordat Gerard helemaal van slag raakt. En we gaan straks naar de divisiewedstrijden. Eerst onze gast. Wat is jou opgevallen afgelopen weekend?
Dat is me opgevallen. Dat Boomboys overtuigend wint van DZLWA. Terwijl DZLWA een best leuke ploeg is om tegen te spelen. En dat Stappos ook weer blijft winnen, zeg maar. En dat vind ik wel, wel verrassend. En ik denk dat Stappos en Roda nog wel eens kunnen gaan uitmaken wie er uiteindelijk aan langs eind gaat trekken. Dus knappe winst van Stappos.
Zou Stappos een club zijn waar je past?
Nee.
Dat kwam er heel overtuigend uit.
Nee.
Ik wil er zo nog wel even op doorgaan. Nee, nu niet gelijk, want we zijn nog... Oh nee, dat is het opvallend iets van Laurens.
Dus we kunnen naar het volgende onderwerp.
Paul die begon er al even over. Hè? De opmerking die Paul maakte, of de constatering die hij deed... dat Laurens, richting Laurens, dat hij niet op het allerhoogste amateurniveau heeft getraind.
Nee, ik heb het gezegd. Nou, een prestatieve trainer als Laurens... dan is het toch eigenlijk jammer dat je niet op dat niveau...
Nee, maar dat kunst hebt kunnen we. Dat wou ik dus naartoe. Nee, je constateerde juist, denk ik, nou, Laurens bevestigt dat ook... dat hij dat niet heeft gedaan, tot op heden. Want ik heb begrepen dat hij nog hij is 71, 72, 20 jaar doorgaat. Dus de mogelijkheid is er nog steeds. Maar Laurens, een trainer met jouw palmares... met jouw ervaring, met jouw visie op het hele trainerschap... Dat zou toch ook gekoppeld moeten worden aan een club op het hoogste niveau. En dat is een uitdagende opmerking. Het is een vraag, maar dat is ook wat ik vind.
Ja, goed, dat klopt. En misschien ook wel een bepaalde uitdaging. Maar je zit natuurlijk om naar afstanden te kijken. Hè. Ik woon natuurlijk in Achterhoek en in een plaatsje Zeeuwen waar ik nog nooit ben weg geweest. Daarin. Niet dat ik daar afknocht ben, maar ik kan ook wel naar Raalt rijden. Maar dat is ook zeg maar een klein uurtje. Maar goed, dan moet je toch wel vaak een stuk verder weg. De Bollestreek, die afstanden zijn gewoon weg te groot. En dat wil je dan niet gaan doen, zeg maar daarom. Maar goed, soms prikkelt wel. Maar aan de andere kant kijk ik wel naar clubs toe. Ik was ook vereerd zeg maar, dat ik door Roda werd gevraagd. Waar ik zag er echt potentie in de manier van voetballen. Dus ik kijk wel heel goed van waar zou ik wat kunnen bereiken? Waar zou ik wat kunnen ontwikkelen? En als dat al aan de top is en je moet gaan onderhouden... Ja, daar ben ik niet zo'n type trainer voor. Ik wil wel een bepaalde invloed kunnen uitoefenen. Ik wil een bepaalde ontwikkeling met mijn team kunnen doen. Ergens naartoe kunnen brengen. En als je aan een plafond zit, kun je niet veel hoger. En ja, ik ben wel meer een ontwikkeltrainer voor een team, voor een club. Ik doe de Longa nu ook zeg maar, vrij veel voor de jeugd. Daarin. Dus het is niet alleen maar het eerste elftal wat ik doe. En als je bij een club komt als Quakeboys, dan word je echt aangesteld als hoofdtrainer voor een eerste elftal bijvoorbeeld. En ik vind het inpassen van jeugd, jeugd ontwikkelen, vind ik ook heel mooi. Dat doe ik met heel veel plezier. En bij dat soort clubs, dat heb ik bij Roda ook kunnen doen. We hebben ook,
wat doe je dan bij zo'n club voor de jeugd?
Ik heb de technische verantwoording op de bovenbouw bij Longa. Dus zowel onder 19, onder 17, onder 15 en onder 13 daarin, plus onder 23. Daar ben ik in principe technisch verantwoordelijk voor. In het hele programma wat ze doen, zeg maar, in de manier van trainen. En ontwikkeling. Dus ik begeleid de trainers daarin, die kunnen ook een aanspraak op me doen. Bijvoorbeeld, ik nu met afgezorgd dat de trainer van onder 17, die heeft bepaalde steun nodig. Dus vanaf 1 januari zeg maar, ga ik op de donderdagavond het eerste uur bij onder 17 assisteren bij de trainer. Hij moet wel de training maken, moet hij van tevoren netjes insturen naar mij toe. Kan ik daar opmerkingen over maken en ik begeleid hem daar zeg maar om in. Dus in Paul Lifters groep hebben we wel een goede trainer zitten en een aantal trainers die nog wel de weg moet leren kennen. Dus dan pak ik toch die onder 17, zeg maar, elke week ga ik dan een uur, de eerste uur, ze hebben hem assisteren. Dus niet de training doen, maar dan leert hij niks, zeg maar. Hem assisteren en helpen om met de jongens...
Hoe signaleer je dat eigenlijk? Dat er iets veranderd moet worden? Of...
Nou, daar heb je wel technisch overleg voor. Hè. In de club heb je natuurlijk allemaal. En dan kijk je waar loopt de problemen tegenaan. En wat heb je van tevoren goed ingevuld, goed bezet, ja of nee? En waar moet je een trainer voor zoeken? Het is heel moeilijk voor clubs om goede trainers te gaan vinden. Zeker in die leeftijdscategorieën. Nou, en dan bleek het ook wel bij Longa dat in twee leeftijdsgroepen dat daar wel een probleem was om daar goede trainers op te krijgen. Nou, dan moet je dat helpen. We hadden het HJO, zeg maar, hoofdjeugdopleiding, Remke van Leeuwen. Die is weggegaan naar de Graafschap toe. Dus die heeft de club nu niet meer. En hoe gaan we dat opvangen dan? Meer. Nou, en aangezien ik nog wel iets wat tijd over heb, heb ik daar bereid voor zeg maar, verklaard om ook dat soort dingen te gaan doen.
Hoe is het met de jeugd van Longa? Want ik, volgens mij is het zo dat ik had daarvoor willen bereiden, maar ik heb niet zo snel naar gekeken. Het is een grote club, hè? Enige club in het dorp. Bij à la TVC Tubbergen vergelijk ik daar wel eens mee. Maar hoe is het op dit moment met de aanwas en dan met name prestatief op, laat ik maar mij beperken tot onder 15, onder 17, onder 19 niveau?
Ja. Nou, niet best hoor. Kijk, onder 19 die verliezen afgelopen zaterdag van Rood-Zwart bijvoorbeeld met 2-1. Ja, en niet alleen dat het resultaat belangrijk is. Hè. Ik vind dat ze wel een hele goede trainer op hebben zitten bij onder 19. Onder 15 verliezen ook, hè, zeg maar. Clubs ze hebben er wel heel veel moeite met als tegen Rood-Zwart spelen... of tegen Vassenveld spelen of tegen Dingsvloer spelen. Dat mag eigenlijk niet gebeuren.
Nou, dat is de afgelopen jaren daar, is in de jeugdopleiding, daar in de manier, ja, daar zeg wel wat in tekort geschoten om op een goede manier te trainen. Ze hebben een HJO gehad en ik vind, dat is toevallig dat ik op een Leeuwenwiek als speler heb gehad, een hele goede jongen vind ik, maar het is te veel bezig geweest met organisatie in de club. We kijken naar aantallen toe, naar velden toe, naar bezetting toe, posities invullen wel meer. Maar te weinig heb, zeg maar, de trainers geholpen, de trainer of daar te weinig aan gedaan. En dan wordt bij zijn club vaak ook budgetten een probleem. En ik vind dat jeugd moet je wat bieden. Hè. Die hebben ook recht op goede training. En ik denk dat de manier van trainen dat de afgelopen jaren bij Longen wel in tekort geschoten
is. Dat is toch ook de taak van een hoofdjeugdopleiding?
Dat klopt ook. Maar als je kijk, op een gegeven moment kom ik op veld. Dus Remco is er net achter doeltjes aan maken. Zei Remco, in die tijd dat je dit had je een uur op veld kunnen staan. Ja. Maar goed, goed willen voor de club. Maar te druk met dat soort organisaties. En dat heb ik bij Longen ook wel geconstateerd van het eerste jaar. Van ja, daar moeten we wat aan gaan doen.
Vorig jaar noemde je jezelf ook een reisleider. Hoe stevig zijn die gesprekken geweest toen er de wedstrijd van het tweede niet doorging bij zo'n grote club?
Ja, te gek voor woorden, zeg maar. Kijk, in Dek werd er volgens mij ook nog wat bij Longa ingeschoven dat we geen spelers beschikbaar stelden, ja of nee, elke meer. Maar
volledig haaks op jouw hele visie.
Tuurlijk. Hallo. Maar goed, daar hebben we maatregel in genomen. We hebben in principe het derde tweede laten maken. We zijn met onder 23 in het team gaan werken. Longa had een trainer aangesteld van onder 23, of Longa 2, die niet zelf dat fanatisme had en de jongens ook niet kon inspireren om maximaal voor te gaan. En het is gewoon een schande. Ik wist er zelf ook niet, hè. Ik werd er op de dag pas mee geconfronteerd. Was ook helemaal niet gecommuniceerd dat ze niet zouden opkomen de dagen. Dus ik hoorde het op die dag, zeg maar, hey, Longa 2 is niet opkomen dagen. Ja, voor zo'n club is dat gewoon te gek voor woorden. En daar heb ik intern ook uit van, dit kan toch niet waar zijn dat dit gebeurt. Kijk, en bij Longa was Longa 3 was wel een probleem. Of is het misschien wel een klein probleem, het is wel wat verbeterd. Maar daar stond een trainer op en die had zijn eigen team. En die ging niks doorschuiven. Nou, dus Longa 2 kon nooit wat van Longa 3 krijgen. Moest altijd verderop shoppen, elke meer. Nou, bij de jeugd, als je een aantal blessures hebt onder 19, wordt ook vaak aangetoond. De jongens staan ook niet op te wachten om 's morgens om 8 uur weg te gaan als ze zaterdag hebben gespeeld. Wel 1 of 2 weken, maar dat gebeurt niet meer elke week. Nou, op een gegeven moment hebben ze spelers te weinig. En dan gaat ze meteen ook zeggen, ja, ik ga niet weg. En dan zeggen ze, ja, we komen niet op daar.
Maar Longa 2 is er niet meer. Althans, niet meer op het niveau van reserve hoofdklas. Wat vorig jaar nog wel zo was. Hè. Jullie zijn met onder 23 begonnen. Ja. Daar ligt nu de prioriteit prestatief. Ja. Dus je hebt binnen Longa heb je 2 prestatieve teams op seniorenniveau. Dat is Longa 1 en onder 23.
Ja, dat is een podium.
Maar waar blijven die jongens dan, Laurens, die zeg maar niet meer als dispensatiespeler mee mogen doen, hè, in onder 23? Ja, je mag er max 2 hebben. Ja. Waar blijven die dan, die wat ouder zijn? Want die moet je wel een vangnet bieden.
Klopt, die komen in Longa 3 terecht. Wat nu dat Longa 2 is geworden, zeg maar. Daar hebben we nu wel kunnen bewerkstelligen. Dus een aantal jongens zijn daar wel ingestroomd daarin. En dan 1 of 2 jongens gaan zeggen, ja goed, die zien het aankomen. Ik ga op presentatief niveau, kan ik niet meekomen. Of ik maak de minuten niet voor geselecteerd. Dan ga ik nu wel kiezen voor een vriendenteam. Of ja of nee, dan meer. Nou, en wij willen nu vanuit onder 19, zeg maar, onder 23, dat heel close hebben, zeg maar. Dus... maar goed, je moet heel laag instappen. Dat is wel het probleem. De wedstrijden zijn gewoon niet optimaal. Dus je moet binnen een half jaar moet je elke dag gaan promoveren. Klopt. En dan kan je de spelers nog meer uitdagen. Want het uitdagingsniveau is nu nog te laag.
Laurens, ik wil nog even terug naar je taak. Dat jij ook bij de jeugd kijkt hoe de trainers het doen. En je kunt ze helpen. Jij houdt van complexe oefenvormen.
Ja.
Zet je die ook neer bij de jeugd?
Nou, natuurlijk niet zo complex als je bij de eerste elftal neerzet daarin. Maar goed.
Kun je een voorbeeld geven? Wat je bij het eerste doet en wat je dan niet bij de jeugd gaat doen?
Nou, als je bij een bepaald positiespel pakt, zeg maar meer, dan ga je bij de eerste elftal 3-4 stappen verder. Maar als je de bal hebt verloren, zeg maar meer, in omschakeling, dan moet je gaan scoren, ja of nee. En uit te scoren, zeg maar meer, dan moet je bijvoorbeeld de contrakant pakken om te scoren. Mag je niet op dezelfde kant scoren. Dan meer, nou, dat is bij de jeugd is dat gewoon te complex. Dan kun je zeggen, oké, de bal verloren, heb scoren, maar vrije doeltjes en je zet voldoende doeltjes neer. Dan kun je alle kanten uit, ja of nee, elke keer. Maar goed, wij doen bij het eerste elftal vaak goed. Je hebt de bal op die helft veroverd, ja, en je moet aan de contra-helft mag je scoren en niet op de eigen helft daarin. Dus dan vraag je wat complexer. Je begint met een bepaalde balbezit, zeg maar, voor. We willen heel graag tussen de linies doorspelen daarin. Nou, en dan ga je buitenom. Dus dan pak je allerlei facetten erbij. En ja, een positiespel heeft wel heel veel inhoud.
Ik ben het helemaal met je eens dat een hoofdtrainer moet ook kijken naar de onder 15, onder 17, onder 19. Om uiteindelijk de doorstroom naar de senioren nog prettiger te krijgen, zodat ze weten waar ze het over hebben, wat de speelstijl is van de club. En dat kun je alleen maar doen als een hoofdtrainer zich daadwerkelijk mee bemoeit.
Voordat we straks verder gaan praten over jouw inspiratiebronnen. Waar jij, hoe jij de trainer bent geworden die je nu bent. En over jouw periode bij Roda Raute. Gerard, HHC verloor van Quick Boys, de topper. Zijn ze toch een maatje te klein voor de titel?
Sorry?
Zijn ze toch een maatje te klein voor de titel? Ja, HHC?
Niet zo, ik bedoel, alles staat nog heel dicht bij elkaar. Als je naar Quick Boys uit moet, ik bedoel, daar kun je van verliezen, toch? En ik heb de beelden gezien, ik heb de wedstrijd niet gezien. Ik heb wel het verslag gelezen, maar ja, zoveel maakt elkaar dat niet. En dat je met 1-0 in Katwijk verliest. Ja, ik zou bijna willen zeggen, is niet alleen, it's all in the game. Maar dat is geen hele rare uitslag, toch?
Van de wijsheid toch ook. Quick Boys is met afstand de beste ploeg waar ze tegen gespeeld hebben. Dus dat kan.
Als jij het nu moet inschalen, waar zie je HHC eindigen?
Gewoon bij de top. Top 3.
En dan hebben ze het volgens mij heel goed gedaan.
Ja, Spakenburg die komt er ook aan. Dus
meer volgers niet trouwens. Nee, die hebben moeilijk.
Ja.
Ik kreeg nog een appje van Jos van der Veen. De wedstrijd ging niet door, want het veld lag helemaal onder de sneeuw. En daar baalden ze wel van. Want nu zijn ze de koppositie kwijtgeraakt aan
Hercules.
Staphorst.
Hercules.
Ja.
Gewoon gras of wel kunstgras?
Gras.
Gewoon gras, hè?
Ja, dat kon niet gevoetbald worden.
Ja, lacht, nee.
Op de foto.
Nee. Oh, nee, ik bedoel, je gooit dat op divisieniveau. Kun je niet zomaar een wedstrijd eruit gooien.
Dat is echt wel veel stil, hè?
Ja, hè?
Ja.
Oké.
Okay. Staphorst won wel met 2-0.
Zijn typische de koploper, hè?
Typische wedstrijd voor Staphorst. Ja, de koploper nu.
Ja, eerst zelf was niet zo geweldig. ADO-20 nog wat mogelijkheden. Maar de tweede helft hebben ze toch wel weer aardig rechtgetrokken.
Om de woorden van Richard Carbel te gebruiken. Het was niet mooi, maar wel effectief.
Milan de Koer weer in een hoofdrol.
Knap hoor.
Alweer, hè?
Ja.
Zaterdag trouwens in Haaksbergen, HSC Staphorst.
De koploper tegen de rode lantaarn.
Ik ga er zelf naartoe. Wij gaan er naartoe met de camera. Dus,
ik sluit niet
ik ga er ook naartoe.
Ik sluit niet uit dat ik er ook ben.
Daar nog een amateurpotje doen.
Terug vanuit Zwolle naar Haaksbergen. Ik ben benieuwd.
Ik ben er niet.
Ben je er niet, Lars?
Nee. Leverkusen Dortmund.
Aha,
dat komt zo weer.
Je hebt een ja-kaart van. Gaan we het ook nog even
over
hebben.
Ja, daar gaan we het zo
over. Over zijn voorkeur voor de Duitse voetbal.
Gerard.
Heeft hij me heel veel over verteld.
Heb je hebt net gezegd.
Ja, dat heb ik gezegd, maar hij heeft zijn eigen draaiboeken, dat weet je toch.
Gerard heeft
wacht even.
Dus apparaatje goed.
Dit is niet gezegd, wist jij ook niet dat hij een ja-kaart van Leverkusen had?
Ja, hoor.
Wist jij dat?
Ja,
heeft Paul me net verteld aan de telefoon.
Ik heb met Laurens af en toe wel eens contact.
Oké. Okay.
Ja, ik heb hem wel eens gevraagd.
Ja, maar dat vertel jij niet. Kijk, als jij mij dat niet vertelt, dan kan ik het ook niet weten.
In mijn jongere jaren ging ik ook altijd naar Duitsland heen, naar Schalke. Dat was mijn club. Trainingen zien.
Mooi.
Geweldige trainers gezien daar.
Mooi. Goed zo.
In de Muiden won met 3-1 op Urk. Is dat heel opvallend? Of?
Nee, dat is niet opvallend. Want Urk heeft gewoon een mindere ploeg dan de jaren ervoor. En Mark Looms moet nog even aan de bak.
Ja.
Geen de Muiden heeft gewoon meer kwaliteit. En in zo'n derby, die heeft ook nog een speciale naam, las ik in de krant.
Mm-hmm.
Die, dat kan alles gebeuren, maar Geen de Muiden mocht ook wel wat laten zien.
Tweede zegel op een rij voor Excelsior 31.
Daar heb ik de samenvatting van gezien.
En?
Nou, ik denk, Peppers kan er wel eentje meemaken. Moet er eentje meemaken, ja. Alleen voor de keeper, dan met normaal maakteam. Dus ik denk dat in het tegenaanval dat Excelsior goed heeft gedaan. Want eerst zelf werden ze volgens mij wel aardig overlopen. Dus er was volgens mij inrichtingsverkeer.
Heb jij Peppels naar Roda gehaald, Laurens?
Ja.
Waarom? Hoe wist je dat hij zo goed was?
Nou, ik kreeg wat tips. En er was ook wel door Roda, die had ook een bepaalde scoutingscommissie, dat ze ook wel op het lijstje stond daarin. En we hebben Peppels uitgedaagd, zeg maar, om Roda's tussenstap te gebruiken. Hij wil graag naar Excelsior toe. Dat was toen al eigenlijk wel bekend. En samen met Jesse Pultrum, zeg maar. Maar die is eigenlijk alleen maar geblesseerd geweest bij Roda. Ja, hij was ook heel duidelijk uitgedaagd van... wat kom je hier dan brengen als je vanuit Enter hier komt? Hoe wil je jezelf ontwikkelen daarin? En daar hebben we al een aardig plan mee opgezet. En hij is ook wel toen eigenlijk bezweken voor het programma wat we hadden.
Voltreffer.
Ja, voltreffer. Klopt.
Heeft wat aan jou te danken. En de club heeft wat aan hem te danken.
Absoluut.
En jij hebt ook wat aan hem te danken.
Ja, zeker, als je zo lang in de eerste klasse topscorer wordt. En in de hoofdklasse topscorer wordt, zeg maar. En volgens mijn derde divisie afgelopen jaar ook er genoeg in liggen.
Meer dan 100 goals gemaakt.
Ja, klopt. 100 goals gemaakt in die Roda-tijd. We kunnen maar weinig zeggen. Dus en met samen met Thijs de Den. Gewoon een perfect duo. Maar ook met Kevin had echt wel de nodige strijd voor gehad. Omdat hij ook moest meer voetballen. Dus het was soms wel een haat-liefdeverhouding. Maar ja, we zijn dankbaar aan Kevin wel verschuldigd, zeg maar, met vanuit Roda. En die heeft Roda mede goed op de kaart gezet.
Nee, voetballen zonder bal bedoel je vooral, denk ik.
Ja.
AC 21 ging in Tiel met 3-1 onderuit. Dus nog geen schok-effect. Maar jij ziet het allemaal alsnog goed komen, Paul. Welke aanknopingspunten zie je dan?
Omdat ik weet dat Kiepman als trainer zijnde die ploeg naar de weg brengt die tot succes gaat leiden. En of dat nou zaterdag is of over 2 weken, dat weet ik niet. Maar ken Jeroen, gedegen vakman, houdt rust, houdt overzicht, houdt van het pure voetbal. Zal veel met het team overleg hebben, maar nog meer positiespel gaan spelen. En ja, hij kan ook plezier brengen. En ik denk dat het op dit moment een hele belangrijke factor is die HC nodig heeft om naar prestaties te komen die punten opleveren. En dat gaat hem wel lukken. Ze hebben de eerste helft goed gespeeld. In de tweede helft heeft Erik Meijers, de trainer van Tech Tiel, die heeft van 2 spitsen is die overgeschakeld naar 3 spitsen door wat spelers te wisselen. En dat brak hun op, want AC heeft altijd of in de eerste 5 minuten dat ze een goal tegenkrijgen, of in de eerste 5 minuten na rust een goal tegenkrijgen. Gerard kijk ik aan en die schudt ook ja. En dat is dus de tweede helft ook gebeurd. Na 3 minuten de gelijkmaker. Ja, dan gaan de koppen naar beneden. En dat is heel vervelend voor
dat is heel vaak gebeurd, dus
de Haaksbergenaren.
Vierde divisie was er geen voetbal afgelopen weekend. Dan kunnen we naar de lagere klasse gaan, Gerard. Waar ben je geweest?
Ik ben, weet je, ik heb hier wel eens iets verteld over. We vliegen in alle kanten op, Laurens. Hè? Ik heb hier wel eens wat iets verteld over de 35-plus competitie. Ik zal het niet uitgebreid weer gaan doen. Van dan val ik voor de zoveelste keer een herhaling. Maar ik was.
Val ik in slapen, Gerard?
Waarom? Ja, dat moet je zelf weten, jongen. Maar waarom vertel ik dit nu? Ik was namelijk scheidsrechter. Ze hebben me gevraagd of ik wilde fluiten. Want ja, dat is een hele mooie competitie. Dus 35 plus, mensen die niet meer op een groot veld willen, niet meer elke week willen spelen. 1 keer in de 2-3 weken, volgens mij gaat het door de hele provincie heen, komt er een aantal verenigingen uit de regio bij elkaar. Die spelen tegen elkaar.
Vrijdagavond?
Poeltjes. Elke vrijdag. Ja. Als het gespeeld wordt, sorry, op vrijdagavond 1 keer in de 2-3 weken. En dat vindt zich dan bij Toolput plaats bij de verschillende verenigingen. Het mooie ervan is dat na die wedstrijd iedereen naar het toernooitje afgesproken is dat alle clubs, alle spelers blijven. Die afspraak hebben ze onderling. Dus de kantine van de desbetreffende club, wat georganiseerd wordt, zit bommetje vol. Zo ook afgelopen vrijdagavond bij Bomboys, mijn club. En ze zochten nog een scheidsrechter. Nou, ik woon er vlakbij, dus ja, nou ja, doe maar.
Wat
dus
ben je voor scheids?
Sorry?
Wat ben jij voor een scheids?
Nou, weet je wat mooi daarvan is? Je hoeft me 2 keer te fluiten, feiten.
Voor het begin en het eind.
Het begin en het eind. En af en toe valt er een doelpunt.
In lastige trainers.
Dan kijken ze je aan, dan moet je ook fluiten.
Had je een rode neus, Gerard?
Pardon?
Had je een rode neus?
Want?
Ja, het was heel koud.
Ja, maar ik loop wel.
Ja?
Ja, ik blijf wel in beweging. Even kijken, hoe vertel. Oh ja, dus daar was ik. En wat ook mooi daaraan voor was, Michiel Mensing, trainer van Stevo.
Volgende week.
Deed ook mee. Die woont in Amdelden.
Volgende week hier te gast, hè?
Pardon? Ja, weet ik. Job.
Heeft Gerard uitgenodigd, hè?
Die deed mee. Hamoudi Yafil, de nieuwe trainer van Markelo, deed mee.
Zijn we nu bij
de trainer van zaterdag 1, Martijn van der Lee, deed mee. En zo kom je een aantal spelers tegen en hun nadagen die al dan niet trainer zijn. Prachtig.
Zangetje bij na de tijd?
Nee, dat niet. Maar wat ook wel leuk is, nu je toch vraagt, is dat dat de vereniging waar het georganiseerd wordt zich wel verplicht om voor een hapje te zorgen. En de hoofdsponsor van Bomboys is, maak even een beetje reclame, Slagerij Broekhuis uit Haaksbergen. En die hadden een broodje beenham en een broodje kip. Warm, wel te verstaan voor de mensen, omdat het ook zo koud was. Het was een hele mooie vrijdagavond. Zaterdag, 's middags. Ja, weet je, ik moet af en toe wel in mijn tijd een klein beetje verdelen. Ik heb wel even snel een jeugdwedstrijdje bekeken. Niet in zijn volledigheid bij mijn club. S'avonds was ik bij diezelfde club aanwezig. Bij de wedstrijd, Laurens refereerde er al even aan. Tussen Bomboys, de koploper, de trotse koploper in de eerste klasse G zondag. Die speelde tegen DZOH uit Emmen. Rietlanden. Een club van 1700 leden. En wie speelt daar ook in? Staat op de bank trouwens de zoon van Gerard Cox, de trainer van TOS 37. En die was er ook. Heb de hele wedstrijd bijgestaan. Na die tijd nog even een biertje gedronken. Dat allemaal tezijde. Na 20 minuten was 4-0. De wedstrijd was eigenlijk gespeeld. Bomboys, dat liep als een tierenlier. Deze de Haar wist niet precies waar ze het moesten zoeken. 4-0. Moet zeggen, Laurens vertelde ik ook even in het voorgesprekje al even. Deze de Haar bleef spelen. Een groep van gemiddelde leeftijd van 21, 22 jaar, vertelde Gerard Cox mij. Er zit heel veel potentie in. Ze kwamen zelfs na de rust nog op 4-2. Maar ja, toen trok Bomboys de teugels weer een beetje aan. Is dat goed Nederlands trouwens, geloof wel, hè? En toen werd het ook vrij snel 5-2.
Tom en Bas ter Hoog, beide gescoord, neem ik aan, Gerard.
Ja, maar die zijn van meerwaarde.
Zijn ze klaar voor zondag?
Dat is echt... Pardon?
Zijn ze klaar voor zondag?
De clash in Lichtenvoorde, daar wordt naar uitgekeken. En ik geloof in Lichtenvoorde ook richting Bomboys. Dat zijn mooie wedstrijden. Ik heb de afgelopen seizoenen dat ze tegen elkaar speelden... heb ik die wedstrijden gezien. Los van de uitslag, prachtig mooie wedstrijden. En ik ga zondagmorgen eerst met mijn eigen groep naar Doetinchem... en op de terugweg kom ik langs Lichtenvoorde. Dus ligt het in de reden, dat niet alleen. Ik doe het ook om... een halte te doen bij in Lichtenvoorde om de wedstrijd daar hopelijk in zijn volledigheid, maar dat zal krab aan worden, te gaan bekijken. En wat was ik nog meer? Oh, dit was zondag, hè? Nee, dat was het.
Nee, dat was zaterdag.
Oh ja, toch.
Zondag tuurlijk. Heb je zelf
gekozen. Nou ja, gistermorgen speelden we tegen Grol 2. Je hebt nog wel een tweede helft al, Laurens en Bombers ook. 3-3. Had iets meer ingezeten, zegt een trainer die niet tevreden is.
Hoeveel punten heb je nog, Gerard?
We hebben nog maar 3 punten.
Hoeveel?
Dat vind je mooi om te vragen, hè? Nee, weet je, vorige week hadden we 2 punten. En ik vertelde net dat we gelijk gespeeld hebben. En dan mag jij ook vragen hoeveel punten we nu hebben. 3. Het gaat niet goed met Bomboys 2. We moeten winnen. Maar we winnen niet, dus dan blijf je staan waar je staat. Maar dat was zondagmorgen.
Ik neem het niet over van jou, Gerard.
Maar je zit niet op de WIP, toch?
Ik heb geen idee, jongen. Ik kan zomaar een telefoontje krijgen.
Dat het voorbij is.
Zou zomaar kunnen.
Gert-Jan belde net wel op, Gert-Jan Klanderman.
Ik verhaalde net over de mensen van IJsselstreek... die hun trainer die met pensioen gaat een mooi afscheid willen bieden.
Ja, dat hoop ik niet dat het bij jou zo gaat.
Ik wacht ook op het moment dat die jongens van mij dat gaan doen.
Paul, waar ben je geweest?
Maar dan moeten we wel gaan wedstrijden geven. En toen was het afgelopen. Nee, toen ben ik smiddags, was ik om 3 uur thuis.
Lekker beentjes hoog bij de kachel, het was koud, hè?
De stemming is, ondanks dat de prestaties wat minder zijn... blijf goed en dan moet je niet gelijk weglopen. Dus ik ben even wat langer blijven zitten.
Bokje gedronken.
3 uur thuis, eentje. Was om 3 uur thuis en toen kwam ik thuis. En toen had ik zoiets van... toen ben ik naar de Feyenoord Nek gaan kijken. Toen ben ik niet meer weg geweest. Ja.
Het is koud, Gerard, ook, hè?
Ik heb geen last van kou. Oh. Weet je wat koud is, Paul? Weet je wat koud is?
Ik was zaterdag
op de Noordpool, dat is koud.
Tegen Longa 30. Gerard, waar staat Longa eigenlijk voor?
Ja, goede vraag. Ik weet, afkorting weet ik nooit.
Lichamelijke oefening naar gedaan arbeid.
Juist.
Zo, heel goed. Terechte overwinning voor de ploeg van Laurens Knippenborg. Echt. Het was wel koud, maar ik heb me wel vermaakt. Ik vond dat de vrienden van Longa een iets mindere uitvoering is dan als je Roda ziet spelen. Maar dat kan ook niet anders. Roda zit al veel langer in het proces. Kunnen het uitbouwen. En je bent nu 1,5 jaar bezig bij de club. Ik vond het wel herkenbaar. Het was wel het systeem Laurens wat ik zag. Speelde 3-2 systeem. Zag ik ook vaak bij Roda terug. Klopt. Soms was het 3-5-2 of 5-3-2. Maar ik herkende heel veel 3-2-3-2. Daar heb ik een vraag over, Laurens. Ja. Hoe ben je op dat systeem gekomen? Wat was de reden? Kwam dat uit jouw inspiratiebron?
Ja. Kijk, ik ben natuurlijk gek van een stukje Duits voetbal. En Alonso, die trainde bij Leverkusen en die ging dat ook doen, zeg maar. Die heeft daar gespeeld en daar raak ik enthousiast door. Zeker omdat ik al de seizoenkaart al had voor Alonso al. Laat ik dat duidelijk voorstellen. Maar die heeft me wel enorm getriggerd daarin. In de manier van spelen en hoe hoog dat hij op het veld stond. En in de dominantie van spelen. En bij Roda heeft dat eigenlijk ook toegepast. Het eerste jaar niet. Maar goed, ook een samenwerking, want dat mag ik absoluut niet vergeten, zeg maar. Dennis Sebas, die ook een heel belangrijke rol speelt bij Roda.
Assistent-trainer, hè?
Assistent-trainer en oud-speler, zeg maar, in. En daar met hem en met Luc Brul, ook niet te vergeten, zeg maar, meer. zijn we daar ook in gaan geloven. En hebben de jongens daarin meegenomen. En je houdt ook in dat je manier van trainen heel anders wordt in oefenstof, et cetera. Nou, en dat heeft ons wel heel veel succes gebracht. En dan denk je, hoe kan ik dat op amateurvoetbal ook gaan doen? Het is vaak 3-2-3-2, maar vaak speel ze echt met 5 man achterop. En dan is ook naar de jongens toe hoe je dat gaat betitelen. Want ik heb ook duidelijk gezegd aan het begin van het seizoen, jongens, ik praat niet over wingbacks. Het woordje wingbacks wil ik never en nooit horen. We praten over wingplayers. Dus de buitenste mensen, wie in de buitenbaan moet lopen, altijd een man, die moet sowieso op de helft van de tegenstander gaan spelen. En niet assisteren, die 3 mensen achter moeten uitvechten de duels. En als er een man moet bijkomen, dan moet de nummer 6 erbij komen. Die dan moet er maar tussenin vallen. Dus ja, daar speel je wel. En die jongens vinden ook gewoon heel leuk, zijn enthousiast door. Want je wordt wat dominanter aan de bal. Hè, tenminste, als je technisch genoeg vaardigheden hebt. En dat was bij Longa, werd heel veel op toetbal gebaseerd. Mede door het veld, hè, laat ik dat daarvan opstellen. Maar je kon heel moeilijk over de grond voetballen. En er zat eigenlijk niet echt heel veel voetbal in. Nou, en daar zijn we de afgelopen jaar de manier van trainen heel veel bezig geweest om tussen de linies door te spelen. Iedereen kent de term van je moet er doorheen of eromheen of eroverheen, zeg maar. Daarin.
Is dat moeilijk om dat erin te krijgen bij de amateurs?
Nee. Nee, absoluut niet, zeg maar. Dat heeft te maken met hoe je traint. Als je op een gegeven moment precies-speler speelt en je maakt van bepaalde hulpmiddelen gebruik van dummies en dan moet je heen spelen en je moet door de as heen en je oefenvorm met de bekende Simone-vorm van de Atletico Madrid bijvoorbeeld. Ja, en daar, dat is maar 1 vorm, maar die kun je naar 10 vormen uitbreiden. Nou, en als je dan continu daarop hamert, hè, van alles onder kniehoogte spelen, zeg maar meer, hè, mag niet boven de knie uitkomen. En dan ga je de eisen stellen, ballen boven de knie. Dan bal tegen, zeg maar tegenstander, uitgezonden dat die in de kluts komen bijvoorbeeld. Maar goed, dan kun je in je spelprincipes wat je hanteert, dat je elke training toe gaat vertalen, dan krijg je dat op de duur wel in, zeg maar meer. En dat hoor je ook nu van het publiek wel terug. We hebben eigenlijk nog niet gezien dat Longa zo aan het voetballen was. We hebben elke wedstrijd meer dan 50% balbezit. Dat kun je ook aan de statistieken zien. Hè. Vaak zelfs 70%.
Was dat zaterdag ook het geval?
Ja,
dacht dat wel, hè?
Ja, absoluut.
Heb je gekeken op...
Ja.
Hoeveel was het?
66%.
Oké. Okay.
Dus gewoon prima, zeg maar. Maar goed, waar we wel moeite mee hebben is gewoon het scoren. We hebben niet een echte spits. Dus ik heb een middenveld eigenlijk in de spits staan. Als je hebt gezien die nummer 8, zeg maar, die tweede goal maakte.
Dat miste wat mensen, hè?
Ja, eigenlijk te veel. Maar goed, daar heb je voor
een selectie. 5?
Ja, goed, Tom Beersen is natuurlijk een topschutter, zeg maar, van Longa. Die mist wel een week of 4-5. Die gaat dit jaar denk ik ook niet meer spelen. Nassip Rompelaar, natuurlijk wie van ASSV afkwam, wie eerder bij Longa heeft gespeeld. En ook bij NEC heeft gespeeld.
Gerard schrijft alles op nou.
Ja, prima, maakt niet uit. Ja? Maar in ieder geval...
Hoeft niet, hè?
Punten nodig.
Je kunt naluisteren, kan ook.
Nee, maar goed, die heeft morgen scan, zeg maar meer. Maar we zijn bang dat hij de kruisbanden weer stukje voor de tweede keer binnen 2 jaar tijd. Dat is wel doodzonde bij een Lubbers viel weg en dan heb je nog met een jongen te maken wie op wereldreis gaat. Dus allemaal in amateursport. En ja, we missen 5 potentiële basisspelers afgelopen zondag. Ik kreeg Gerard al ingefluisterd, wordt er zondag nog eentje
bij. Bij Bombers missen ze de 6.
Dus wij missen ook 6, daar zijn we mooi gelijk op.
De Koude Oorlogs.
Maar nu heb je weer
mooi
man. Ja, zeg maar Jelmer Stevens, wie vandaag oogoperatie heeft. Dat is ook in de planning, heb je niet anders.
De jongens pakken het wel lekker op, hè? Jongens die de plaats innemen.
Ja, klopt. Echt. Maar daarvoor train je met een grote groep. Hè. Dus, ik heb
gewoon groot is de groep?
21 veldspelers en 3 keepers en 3 stagespelers.
Ik heb TC3, zo heet het er toen nog, van Laurens gehad. Hè. En een van de uitspraken...
docent geweest, hè?
Ik moest er wel wat...
Je schilderen heb je toch eigenlijk wel iets te kort gedaan. Want je hebt ook iemand toegelaten het diploma laten halen. Ja, hij zegt gekregen, wij verspreken. Nou ja, goed.
Meneer Bos.
Als hij in Nevelen praat, bedoelt hij mij altijd. Maar wat ik nou eigenlijk zeg, dit bedoel ik nou.
Maar
dit is serieus. Een uitspraak, ja nee, ik heb zeker, dat was heel veel plezier. Een uitspraak die Laurens deed, ik weet zeker dat jij dat was. Kun je heel druk maken om mensen die er niet zijn, maar dat is verspeelde moeite. Maak je druk om mensen die er wel zijn. In dit geval is dat ook van toepassing op spelers. Ja. Dus Laurens is er heel druk met de spelers die zondag het voor hem moeten doen tegen Bomboys.
Ja.
Klaar. Goed opgepikt, Gerard.
Zo af en toe let ik op.
Het enige wat bij is gebleven.
Nee, ik heb eerder gezegd, ik kom zo nog even terug op misschien nog een aantal onwaarden die nog niet besproken zijn, maar ik wil ook zeggen, en dat is niet om te slijmen, kijk, we weten allemaal zijn palmares, wat ik net al zei, en ik heb ook les van hem gehad. Ja, daarom zei ik net ook, ik zou, als ik hem was, wie ben ik, om met de beste voetballers op amateurniveau te spelen. Los van dat hij zijn prioriteit legt bij het ontwikkelen van spelers. Maar hoe mooi is het om, lijkt mij tenminste, Laurens, om met die, echt met die topspelers...
Ontwikkelen van speelwijze is ook wel heel mooi. Hè? Ja. Op een gegeven moment, als je bij een team komt... wat al HC Hardenberg in, nu zit in een andere opbouw... Ja, die speelt echt wel voor het resultaat. Die een bepaalde manier van spelen ook meer. Dan hoef je niet meer te vormen, dat team. Dat is al aardig gevormd. Dat moet je onderhouden. Ja, en daar haal ik minder plezier uit als in het speelwijze ontwikkelen. Ik vind dit nu dat 3-2-3-2, om dat te ontwikkelen en daar iedere keer stap in te maken. We zijn nu bezig om de controlkant wat beter te gaan bespelen. Nou, dan pak je daar weer trainingsvormen op, Delke meer. Dus ik vind dat gewoon heel mooi.
Herkennen ze het elke keer wat je bedoelt, de jongens? Ook in de wedstrijden?
Ja, waar we op de bal met beelden, zeg maar. We hebben dit jaar, dat is misschien wel heel leuk, zeg maar. Een amateursport komt er bijna niet voor. We werken samen met Tactical Base.
Ja, ken ik.
Ja,
stuur je de beelden naartoe?
Ja.
En dan?
Krijg je een
wat doet Tactical Base dan?
Ja, goed. Tactical Base, zeg maar, je kunt twee dingen doen. Je kunt zelf aangeven waar je de accenten wil leggen, waar je graag wil terugzien. En dat doen we soms ook, zeg maar. Maar we sturen nog wel zo of van, oké, laat je gezicht maar zien op die wedstrijd.
Advies krijg je dan?
Advies. Echt advies. Dus krijg je beelden van goed zijn en wat niet goed is. Met voorbeelden bij betaald voetbal. Heel herkenbaar erbij. Wij krijgen dat terug. Wij bewerken dat weer. Je krijgt alle clipjes erbij. Kost €150 per wedstrijd. Hè. Daar zijn we wat kosten bij. We hebben daar een abonnement op genomen voor het hele jaar. Dus, of we zitten donderdagavond met de jongens apart, zeg maar, met een bepaalde linie dat we, zeg maar, in. Of we pakken die wedstrijdbeelden uit. Afgelopen zeg maar, zaterdag hadden we ook, zeg maar, hou iets van 3 minuten beelden uit, wie er uitgeklipt hadden uit Tactical Base, om dingen heel duidelijk, zeg maar, te maken. En van, dan vaak te hoog op het veld stonden, kijk er advies in, dat de loopactie eigenlijk niet meer ingezet kan worden, dat je niet onderweg bent. Dus zijn de jongens daarmee geconfronteerd. Nu sta je te hoog, zeg maar, dan kan de diepte eigenlijk niet meer bespeeld worden. En hij daar wat in. En dan pak je voorbeelden dat het ook wel goed is gegaan. En hij betaalt voetbal erbij. Die zoekt hij dan zelf op, Tactical Base. Die krijgen we aangeleverd, zeg maar. En dan krijg je het heel mooi in op de kleurtjes van de groentjes, vinkje, akkoord, prima. En een rood kruisje bij.
Heel veel plaatjes krijg je.
Ja, heel veel plaatjes met bewegende beelden erbij.
Wie zit daarachter bij Tactical Base?
Ja, die man die werkt bij...
Is dat een bekende voetbalman?
Ja, nee, Bloks of zo. Koen Bloks, zeg maar. Okay. Ja, is dat.
Je had dus veel inspiratie uit Xabi Alonso.
Ja.
Wie is nog meer een inspiratiebron voor jou? Waar heb je nog meer? Hoe ben je gevormd als trainer? Door welke...
Nou goed, de laatste tijd natuurlijk Arne Slobby dat we aardig gaat volgen. Alonso wel daarvoor, zeg maar. Ik ben,
maar dat is allemaal van de laatste jaren. Ja, je bent met alle respect.
Jurgen Klopp toch ook?
Jurgen Klopp, zeg maar. Daar is al wel mee begonnen. Ik heb ooit een keer geleden dat gaat om een paar dagen bij Jurgen Klopp te mogen meelopen.
Meegelopen?
Ja, meegelopen. Toen hij bij Dortmund zat. Zelfs sterker nog.
Hoe kreeg je dat voor elkaar?
Ja, contacten, zakenwereld, Ewart en...
Gaat elke week naar Duitsland in, hè?
Nee, niet elke week. Nee? Maar wel regelmatig. Maar in ieder geval, ik heb zelfs een Champions League wedstrijd in de voorbereiding helemaal mogen meemaken. In het spelershotel gezeten. Dat was in Malaga, dat vergeet ik nooit weer. Dat was wel 0-0 die wedstrijd. Dus die weer 2 weken later werd ik uitgenodigd in Dortmund, zeg maar. Dat was een hele sensationele wedstrijd daarin. Maar goed, dan ga je met de spelers mee. Je zit met de spelers te praten. Gundogan en zo, met die gasten die daar waren. En je krijgt de laatste training mee. Je krijgt de wedstrijdbespreking mee. Ik mocht daar volledig in de keuken kijken. Dat is gewoon natuurlijk top, zeg maar. En ik ga ook wel regelmatig, zeg maar, naar een Dortmund, naar een training kijken, zeg maar. En dan probeer je met de jeugd erbij te pakken. Dat eerste elftal toe. En dan soms dan wordt besloten training. En dan ga je toch maar hard. En dan was ik een keer van het veld af geweest, zeg maar. Dat je toch stiekem erbij gekomen. Maar ik vind dat gewoon leuk om dat te zien. En Nagelsmann ben ik op zichzelf wel gek van. Hoe die dat heeft gedaan. Rangnick, zeg maar. Wie nou bij Oostenrijk zit, zeg maar.
Rangnick.
Ja, Rangnick, zeg maar. Dat vind ik wel inspiratietrainers. En de hele opleiding. Ik volg heel veel de ITK in Duitsland, internationale trainingscongres. Ik ben ook aangesloten bij de Duitse trainersbond. Nou, daar heb je bijvoorbeeld, daar heb ik al heel vaak ook met de VVN over gehad en ook met CBV. In Duitsland, zeg maar.
CBV is de coaches betaald voetbal.
Ja, coaches van voetbal. Maar dan heb je bijvoorbeeld 3 dagen heb je daar een congres. Maar dan heb je ook gasten erbij als Arsene Wenger en gaan ze maar door. Dat is het niveau wat je daar krijgt, is gewoon echt top. En dan loop je gewoon 3 dagen bij Leipzig. Gewoon in de keuken kijken bij Leipzig. Op zo'n trainerscongres. Ah, dat is natuurlijk geweldig.
Dat mis je echt in Nederland.
Ja, dat vind ik wel.
Maar je wordt daardoor geïnspireerd en dat zet jij om naar het niveau van waar jij mee werkt.
Ja.
Dat is geweldig. Ja. Maar ik wil nog even terug weer naar de wedstrijd. Je hebt verdiend gewonnen.
Ja.
Thomas Kerperin scoorde 2 keer.
1 keer.
Eén keer. Eerst al was redelijk gelijk op. Dat wil zeggen, ze maken wel een goal, maar die wordt afgekeurd, Job. Of moet ik dat niet doen?
Onterecht, maar goed, ga door.
Onterecht, zei je. Zij hadden misschien een penalty moeten hebben met een hensbal. Rusland 0-0, tweede helft. Drukken jullie nog meer door. Ik dacht dat jullie geen 3-2-3-2 meer gingen spelen, maar meer 4-4-2. Maar dat is ook niet het geval geweest, vertelde jij mij. Maar jullie maken terecht een goal. En dan op het eind in de blessuretijd wordt het 2-0. Terechte overwinning.
Sprak iemand van Den Ham toevallig en die zei dat het een terechte overwinning voor morgen was.
Klopt.
Jij was ook nog bij BWO Juliana. Wat is daar gebeurd?
BWO is toch een van de topploegen in de derde klasse. Speelde tegen Juliana 32, die onderaan stond. Het was na 5 minuten 0-2. Dus Juliana stond voor. De hele wedstrijd heeft BWO erachteraan gelopen.
Wel opvallende uitslag, Paul.
Was een heel opvallende uitslag. En weet je, bij dat Juliana, daar spelen spelers die in de opleiding van BWO hebben gezeten, maar dan niet in de selectie komen. En dan heeft Juliana Erik Helgers als trainer, die haalt dan dat soort spelers op. En daar vormt hij een eenheid mee. En zaterdag zag het er best goed uit. BWO had het moeilijk. Was onrustig. Niet verwacht.
Goeie ploeg.
Ja, was gewoon prima ploeg, man. Ja. Hartstikke jeugdige spelers hebben ze.
Zeker.
Milanovic gaat weg, maar heeft toch wel een goede doorvoering van spelers gebracht in dat elftal. De oudere jongens zijn er vervangen. En de twee dragers, dat is Max Verhouten en Krijn Tering.
Die spits.
Ja, die spits. En de rest is allemaal jong. Maar ze waren onrustig. Te druk aan de bal. Kregen een dotten van kansen. Gingen er allemaal niet in. 5-2. Het mooie bij Juliana. Er kwam een fan van 45 in. Een Engelsman. Tom Brick. En Tom Brick is houthakker.
Letterlijk.
Hij is met de boot gekomen.
Hij woont al jaren in Nederland. Hij komt uit Kampen. Heeft in Go Ahead Kampen 3 gespeeld, geloof ik. Is al lange tijd bij Juliana. Speelt in de 35 of 45 plus competitie. Maar als Erik hem nodig heeft, is hij er. En hij scoorde ook. En wie zag ik ook? Die op dit moment een hit heeft in Nederland. De zoon van Erik Helgers. Jari Helgers.
Hij heeft een hit.
Ja, hij heeft een hit. Met Monique Smit. Ben je verliefd?
Hey.
En dat is een
klein stukje zingen, Paul.
Een knaller. Ik zal hem er straks wel even onder gooien.
Gooi hem er even onder.
Ja, voor de luisteraars.
Ik heb hem hier op radio staan.
Doe maar. Ben je verliefd of haat je mij? Want als ik in je ogen kijk,
zie ik het allebei. Ben je verliefd of haat je mij? Maar ik ben niet zo'n fan van de volkszanger.
Gerard wil doorvolgen.
Nee, we moeten de trainerscarousel.
Trainerscarousel.
Ja, nee, want
ik weet jullie altijd dat jullie veel te lang zijn.
Dat allemaal veel te lang duurt.
Ja, maar
lul maar door over Jari Helgers met zijn zomerrit. Oh nee, winterrit.
Jari Helgers is van vele markten thuis.
Maar amateurpakje moet toch minimaal anderhalf uur duren?
Moet niks. Nee, wij hebben
trainerscarousel,
juist gezegd.
Trainerscarousel,
ja. Lang. Je
als ik wat zeg, dan zegt Gerard sneller doorpraten. Wat interessante items brengen. Nou.
Dat zeg ik pas. Dat zeg ik pas na een half uur.
Weet je wat mooi is, jongens? Jari Helgers timmert aan de weg. Het lijkt erop dat hij doorgebroken is als zanger. En als zijn vader hem een keer nodig heeft, dan denk ik dat hij ook nog bereid is om mee te
gaan. In het begin afgebrand door die man tegenover mij, dat ik allemaal randzaken
erbij hadden. Knippen we er wel uit, hè?
Begint hij een volkszanger te promoten. Prima hoor, Jari. Niks mis mee, jongen.
Ter A-vest contract verlengd bij TFC.
Ja, er zijn behoorlijk wat. Hè. Er zit natuurlijk, de carousel draait op volle toeren.
Jij slingert het een beetje aan, hè?
Hij slingert het aan, maar hij weet niks. Want ik app hem elke keer. Die verlengt en die gaat weg en die.
Nou, volgens mij doe jij dat niet. Volgens mij doet iemand anders dat. En bovendien,
je
hebt me daar zo in getrokken dat ik nu zelf de boel heb voorbereid.
Nou, komt u maar.
Er gaat zijn vierde jaar in volgend jaar. Bert Travis bij TVC. Trainer van MVV gaat weg. John
Gieling.
Die gaat weg. Die stopt ermee na twee jaar. Markelo heeft in de persoon van Hamoudi Yafil een nieuwe trainer gevonden. Na het vertrek van. Omdat Thijs Houwing zijn vertrek heeft aangekondigd. Mark de Jong gaat weg bij de Lutte.
Jorm Hendricks gaat naar Sparta Nijkerk. Was dat al bekend? Nee, hè? Dat is
al bekend.
Dat is al bekend. Ja, nee, maar het is niet dat vorige week ook al gezegd is. Of
nee. Nee.
Nou, dan nu stop jij dus ook met waar gaat Daan Jalving naartoe? Want Daan Jalving gaat samen met Jeroen Giessen. Daan Jalving traint van SV Inter. Jeroen Giessen is de huidige trainer van Oranje Nassau. Almelo, die gaan Jos van der Veen volgend jaar assisteren. Dat betekent ook dat Dennis Sabas, waar Laurens het net al even over had, dat die ermee stopt.
Ja, want ook van der Veen heeft
Dennis
verlengd.
Sabas, goede trainer. En
Jos heeft verlengd, ja. Dat we ook eraan aankoppelen. Dankjewel.
Vooral commitment met de jongens. Heel goede band met die jongens.
Ja, goede aanvulling.
Hele goede aanvulling. Ja.
Maar die stopt of vertrekt die? Of wat?
Hij stopt.
Oké, okay, helemaal.
Gaat hij niet een eigen clubje doen?
Dat weet hij nog niet. Waarschijnlijk stopt hij misschien helemaal. Hij wil eigenlijk wel trainingskursen nog gaan doen. Want hij moest onderaan beginnen. En hij heeft wel heel veel moeite mee gehad. Omdat het niveau zeg maar, van de cursus te opzetten van zijn kwaliteiten zeg maar, niet met elkaar stroken. Dan moet je ook zo'n cursus volmaken. Dat weet je tegenwoordig.
Moet hij naar Duitsland gaan?
Ja, goed, daar een deel meer. Maar goed, tweede kleine erbij. Gezinssituatie in. Maar goed, hij staat best open voor misschien om dan wat anders te gaan doen. Maar hij laat ook een beetje op zich afkomen.
Oké. Okay. Emiel Maats, die vertrekt.
Nog, wat zegt het dat Roda Raalte twee hoofdtrainers als assistenten had?
Nou, in de persoon van Daan Jalving is het niet zo gek. Dat hebben we hier uitgelegd. Emiel Maats vertrekt na 3 jaar bij Leeuwen de Veld. Nieuw Leusden, die gaat door met Jeroen Elzega en met Rob Vliek. Het mooie ervan is dat ik net een mailtje of een appje krijg van Benny Michels. Die wijst mij daarop. Los van het feit dat ik het al ergens had gelezen. Maar desalniettemin, Benny, hartelijk bedankt daarvoor. Sparta Enschede. Serieus. Sparta Enschede gaat door met Tim Engbers. De verwachting was een klein beetje dat Tim wellicht naar Kwik 20 zou gaan, zijn club. Maar dat gaat niet gebeuren, omdat Tim bijgetekend heeft bij Sparta Enschede. Schalgaar verliest in de persoon van Martijn de Haas na 3 jaar hem als trainer. MVV 69, dat is Marle. Als je in de gelegenheid bent, ga daar eens een keer naartoe. Marle heeft een tribune, kun 6 man op, denk ik. Ben ik ooit eens een keer geweest, Marle. Ligt onder de rook van Hellendoorn. Die gaan door met Gerben Mooibroek. Paul, ben ik nog wat vergeten?
Ja, zeker ben je wat vergeten.
Vertel. Serieus?
Gerard Bos stopt ermee.
Heb ik al 5 keer verteld.
Oh, zo.
Aan het einde van het seizoen? Nou,
dat
of
is ook
onderweg?
Allemaal niet relevant. Van. We hebben het over een tweede elftal. Nee, maar dit zijn, voor zover ik weet, de meest recente wisselingen die zich aandienen in het Twentse amateurvoetbal. Ja. En dat kan best zijn dat er in het Steenwijkse of ergens, maar ja, goed, ik heb al gevraagd, app mij dat. Binnie doet dat nu dus. App mij dat of stuur dat via de mail naar Oost. Want we kunnen niet alles terugvinden. Wel veel.
Ja, omwille van de tijd wil ik het nog wel even hebben over. Want we gaan nu heel vaak over Roda Raalte. Je hebt daar in de media ook wel het een en ander over gezegd toen je daar weg moest. Doet het nog pijn?
Nou, dat is inmiddels wel een beetje achtergelaten. Maar ik had dan best een jaar willen doorgaan. Daar schuif ik in ieder geval niet onder stoelen of banken. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Maar goed, ik denk dat Roda. Het mooiste compliment laat zeggen, ik werd uitgenodigd voor de bekerwedstrijd tegen Twente. En vanuit het bestuurslid eigenlijk jij als grond leggen van dit succes. Willen we graag hebben dat je komt. Ik zeg maar, donderdagavond is trainingsavond, dus ik kan niet. Dus geen denken aan.
Dat is mooi dat ze dat doen.
Ja, maar goed, de manier waarop het meer toont genoeg respect uit. Meer. En wat positief is, datgene wat je in de gang hebt gezet, is nog professioneler geworden. En Jos hebben ze natuurlijk een prima vervanger daar. Ik heb ook zelf heel veel contact met Jos.
Ze hebben 20 jaar niet op niveau gespeeld, Roda Raalte.
Dat klopt, was
ook
mijn uitdaging.
Mogen je ook hartstikke dankbaar zijn dat jij op deze manier gewerkt hebt en resultaten hebt geleverd.
Ja, ik weet dat wij met RKC kampioen werden tegen Roda Raalte. In Raalte, misschien heb ik daar ook wel aan te danken dat ik in Raalte ben gekomen. Maar in ieder geval, ja, dat was een klein clubje. En dan bij zo'n qua spelopvatting dan meer. Roda was wel gewend om op bepaalde manieren balbezit te voetballen. En een beetje die bal eromheen zeg maar, spelen. Maar gewoon in de omschakeling, de intensiteit lag het gewoon veel te laag. En dat is een uitdaging geweest. En dat hebben we goed in gang gezet. Plus de organisatie ook wel best wat te wensen overliet, vind ik. En echt de passagecultuur ontbrak. En dan echt, ben je niet altijd de populaire jongen. En dan weet je dat je heel veel, de grens wel hoog stelt, maar wel binnen datgene wat haalbaar is. En toen heb ik heel veel dingen gedaan wat toen eigenlijk niet kon en waar ze aanliepen, wat nu gewoon normaal is geworden. Een trainingskamp toen destijds was gewoon niet bespreekbaar binnen Roda. Nu gaan ze elke keer op trainingskamp, nu is gewoon een vaste iets, zeg maar.
Een wintertrainingskamp bedoel je?
Ja, wintertrainingskamp. Nou, en zo wel meer. Hè. Ook naar spelers toe, het budget en dat weer wat bijgesteld is. 2 assistent trainers was ondenkbaar in eerste instantie. Ja. Want ik ben toch, ik heb toch voor elkaar dat ik twee assistenttrainers heb. Nou, nu werken ze soms al met drie assistenten. De staf is vrij groot. Dus ik vind het wel leuk dat ze daar toch hebben ingezien dat dit een club heel veel positiviteit kan brengen. Zowel in de media als bij je spelers, als club als uitstraling. Maar ik denk dat Roda de laatste jaren gewoon aan uitstraling, nu dit jaar en vorig jaar ook al. En goed, in mijn laatste jaar ook. Gewoon echt op de landkaart is gezet. En ja, dat vind ik wel heel mooi.
Je hebt de trein aan het rollen gebracht en Jos zet hem voort.
Jos zet hem prima voor.
Ja, uitstekend.
Ja. Ja.
Heb je inmiddels al begrip voor die beslissing? Want toen kreeg je geen uitleg, dat was het verwijt. Dat heb je ook in de media geroepen.
Dat klopt.
Snap je het nu?
Nou, kijk, er is zoiets, hè. Er werd tegen mij gezegd van de voorzitter bijvoorbeeld van wij kunnen geen gesprek van je winnen. Nou, toen werd ik gelijk heel pissig. Ik zeg van, hoezo geen gesprek winnen? Het gaat niet om winnen van het gesprek, het gaat om de inhoud van het gesprek, dat ook meer. En je drive is je valkuil. En ik heb gevraagd van, is dan mijn valkuil dan in die drive? Waarin ga ik dan te ver? En daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. Later wel, dat ik er een paar keer over nog heb aangekaart, zeg maar, in Delmeer. Dus ja, wees er wel eerlijk en geef dingen aan. Of geef daar eventueel een waarschuwing af, zeg maar. Mijn drive is gewoon heel groot. In een club, in een groep en voor mezelf. Ja, en daar hebben sommige mensen wel moeite mee. En dat was wel eigenlijk de aanvaring. Met de groep kon ik prima overweg, nog steeds, zeg maar. Heel veel contacten nog. De groep vond het ook heel jammer. Maar de manier waarop, zeg maar, dat heeft ook de groep uitgesproken, is gewoon niet netjes gegaan.
Ja, wanneer ga je resultaat halen als je gaat beginnen aan zo'n project? In het derde jaar?
Ja.
Normaal gesproken duurt verbouwing van een elftal 3 jaar, hè?
Ja, klopt. Derde jaar. Bij XFC hebben we daar ook de eerste 2 jaar niet kunnen redden, zeg maar. Daar heb ik echt gebouwd. En toen helemaal liep, zeg maar, toen ging het als een speer.
Ja.
Maar Laurens, ben jij gemakkelijk te overtuigen? Of ben je überhaupt te overtuigen?
Jawel,
als jouw mening, haaks staat op de mening van een ander?
Nee, ik sta echt wel open voor. Kijk, ik heb ook een baan gehad waar ik heel veel leiding moest geven aan mensen. En tegenwoordig wil iedereen wel zijn inbreng hebben. Maar ik kom wel met goede argumenten. En denk er wel over na waar ook de nadelen kan zijn van jouw visie. Ja, dus als ik een bepaalde beslissing neem of vraag is elke meer, ga ik aan de andere kant ook denken van, hey, dit kan ik ermee bereiken, maar wat kan de valkuil daarin zijn om iets te willen bereiken, ja of nee? Die neem je vaak mee, dus je bent heel goed voorbereid in degene wat je wil.
Ik heb ooit eens Laurens Schippenborg, toen ik trainer was bij Bomboys, en Laurens zijn eerste periode bij RKZVC, datzelfde RKZVC uit Zeeuwend. Bomboys had kunstgras en we zouden op een dinsdagavond tegen elkaar spelen. Ik weet niet of je het nog weet. In Haaksbergen, omdat we kunstgras hadden. Het was slecht weer en het weer was zo slecht dat het om 5 uur begon te spoelen van de regen. En dat duurde een uur. Wat ik ook niet wist, was het volgende. Ik kreeg een telefoontje van de consul van Bomboys om 5 uur, of om 6 uur, een uur later, dat het veld onbespeelbaar was, kunstgras. Ik zei, dat kan niet. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En wat blijkt nou, als er in een hele korte tijd heel veel water op kunstgras valt, dan gaat het golven.
Ja, bubbels.
Dus ik bel Laurens op. In het verre Zeeuwen vanuit Haaksbergen. Zei, Laurens, kan niet doorgaan. Ik dacht dat de hemel in brand ging staan, man. Hij zei, dat kan niet. Jullie hebben kunstgras. Dat kan niet waar zijn. Je hebt me voor de gek, je zult wel geen spelers genoeg hebben of whatever. Alles haalde hij erbij. Dus ik had de telefoon steeds verder van mijn oor af. Ik zei, wat is dit? En hij werd zo boos. Dus ik heb het gesprek maar afgebroken. En ik dacht bij mezelf, waar heb ik nou mijn fiets hangen? Hij geloofde mij niet. Zo is die man gebiologeerd en zo is die met... Nou, we hebben net 1,5 uur naar hem geluisterd. Dit is ook Laurens Krimpenborg. Hij geloofde niet dat het kunstgrasveld van Bommers op dat moment onbespeelbaar was.
Maar dit is wel waar, toch?
100% waar. Ik wilde ook voetbal.
Ik kan het sterker vertellen, want we hebben hetzelfde meegemaakt met Roda.
Maar kun je het nog herinneren?
Bij Deto. Nee, dat was misschien wel.
Ja, nee. Telefoongesprek, Laurens Krimpenborg.
Met elke FC tegen Deto, waren we exact hetzelfde. Dus we zouden naar Deto gaan en op gras voetballen. En dan komen we daar en werd zo'n hoofdveld afgekeurd. Ja, daar had je van tevoren moeten bellen. Maar niet daar laten komen en dan...
Ik heb je toch gebeld.
Heb je op kunstgras toegespeeld?
Nee, toch nog wel.
Zijn alle onwaarheden de wereld uit?
Ja, goed, we hebben Bert niet gesproken dan meer. Dus laat Bert, als hij wat uitspraken doet, dan ook eens even toetsen van wat zit daarachter. Dus dan zou hem wel sieren als hij dat zou gaan doen. Ja,
hij is bezig met de punten.
Ja, klopt. Maar ik ben wel benieuwd waar hij heen gaat. Want volgens mij is er vanavond geen KVB-bijeenkomst. Volgens mij zit hij op een bijeenkomst van NL Coach, denk ik.
Dat zou best kunnen.
Bert zoekt wel wat.
Want volgens mij is dat een communicatieprogramma. Maar daar had ik zelf ook naartoe gewild. Maar ik denk niet dat het van de VVN is.
De Amateurvoetbal Podcast. Oost Podcast.